Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Toen ik vertrok, na vier spannende jaren in Kiev, en ik dus afscheid nam van wat later mijn schoonfamilie is geworden, toen zei ik tegen hen van, ach, ik vind het eigenlijk maar saai om terug te gaan naar Nederland. En toen keek ze me aan, deze Isolde, en ze zei, saai, skučne? Dajte mne kusocik tvoje skučnosti. Geef mij een stukje van die Hollandse saaiheid. En dat is voor mij altijd de kern geweest van het verlangen van het Oekraïnse volk.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 287 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
Ik wil iedereen extra hartelijk welkom heten, want we staan aan de start van alweer het vijfde seizoen van Betrouwbare Bronnen.
Still going strong, Jaap.
En we hebben post gekregen tijdens het reces, onder andere van Dick van Rijn uit Leiden. Bij deze een bedankje voor een wederom geweldig seizoen van de door u geschapen podcast. Ik geniet er elke keer weer enorm van, aangezien het gebruikelijk is dat elk seizoen wordt afgesloten met leessuggesties. Leek het mij gepast om u te bedanken met een boekje. Nou, dat boekje dat hebben we ontvangen.
Ja, dat is echt magnifiek. En ook wel een beetje passend bij wat wij de voorbije jaren hebben gedaan, Jaap.
Want het is het boek
van Michael Reilly. En dat was zeg maar de bewaker, de bodyguard van president Franklin Delano Roosevelt. En die was, omdat hij natuurlijk in een rolstoel zat, er altijd bij. Om hem ja, letterlijk en figuurlijk te beschermen. Ook soms fysiek te beschermen. Als hij even moest met die rolstoel. Of als hij probeerde even te staan. Was Michael Reilly er altijd bij.
Ja, hij was onder andere bij gesprekken met Stalin en Churchill.
Ja, hij was dus ook bij die topconferenties, was hij de Secret Service man die eigenlijk dag en nacht bij de president.
Maar is het niet gek dat zo'n man een boek schrijft, dan openbaar je toch staatsgeheimen?
Ja, dit soort boeken worden wel meer geschreven, ook zeker in de Verenigde Staten, en dan wordt dat altijd voorgelegd aan zeg maar de voorlichtingsdienst en de Secret Service.
Dus de echt gevaarlijke onderdelen die zijn er uitgeschrapt.
Dus heel bepaalde details wellicht niet. Ook presidenten, hè, als zij hun memoires schrijven, dan wordt dat altijd gecheckt.
Ja, dankjewel Dick van Rijn. Je schrijft ook nog, ik luister bijna dagelijks naar een van de afleveringen, tijdens het schoonmaken de afwas en tijdens de reis naar het werk. Ik wens jullie een hele fijne vakantie. Nou, die hebben we inmiddels achter de rug. En ik kijk enorm uit naar het volgende seizoen. Dankjewel Dick.
En dat seizoen, dat begint nu.
En dan heten we ook nog even onze nieuwe vrienden van de show. Welkom mensen die met een donatie nog veel meer afleveringen van Betrouwbare Bronnen mogelijk maken.
Het is een heel stel, Jaap, weer. Het is Melissa, het is JW, het is Boas.
En er zijn ook nog een aantal mensen die een eenmalige donatie hebben gedaan.
Paul, Arno, AL, Lennart, Ludo en Egbert.
Heel veel dank daarvoor. En wil jij ook ons helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, aan het begin van het afgelopen politieke jaar hadden we heel veel plannen, maar één ontwikkeling hebben we niet voorzien. En dat was de inval van Rusland in Oekraïne. En die was voor ons aanleiding om meer dan we toch al deden aandacht te besteden aan Rusland, zijn geschiedenis en de actuele ontwikkelingen. En nu ook aan Oekraïne en de andere landen om Rusland heen.
Jij en ik hadden niet kunnen voorspellen aan het begin van het vorige seizoen dat we een editie zouden doen over Kaliningrad.
Nee, en ook niet een editie over Oekraïne als bakermat van de Russische cultuur. En juist omdat we dit in het afgelopen half jaar als hoofdthema zijn gaan beschouwen, beginnen we er het nieuwe seizoen ook mee. Ondertussen speelt ook in de Nederlandse politiek van alles. En dat heeft te maken met de Europese ontwikkelingen. En we beloven dat we daar heel snel ook diepgravend aandacht aan gaan besteden. Oekraïne. Bij ons is te gast Robert Serry. In 1992 werd hij de allereerste Nederlandse ambassadeur in Kiev. Hartelijk welkom in Betrouwbare Bronnen.
Dankjewel.
Robert Serry, u bent geboren in 1950 en u ging Russisch studeren omdat u als jongeling gefascineerd raakte door dat land. Hoe kwam dat?
Ik denk dat dat vooral kwam door boeken lezen, literatuur. Ik raakte daarvan gefrappeerd, maar het was ook eigenlijk, zoals ik me herinner, iets anders. Ik studeerde politieke wetenschappen in Amsterdam. En ja, dat is eigenlijk voor mij is het geen wetenschap. Je leert van alles. En ik ben toen ook Ruslandkunde gaan doen. En ook Russisch. De Russische taal. En toen vond ik die Russische taal zo mooi. En dan van het een komt het andere eigenlijk.
Maar waarom deed u Ruslandkunde erbij? Ergens komt het moment dat u denkt, dat ga ik erbij doen.
Ja, dat kan ik niet echt me goed herinneren. Waarom ik nou, ik had misschien ook China kunnen doen, inderdaad. Maar ik denk dat dat te maken had met het lezen van boeken. Van Dostojevski, dat soort, de Russische literatuur, die me toen echt ook al bekend was.
En ook met de Koude Oorlog, want de deuren gingen toen net
ook
een beetje
precies.
Open in die
tijd. Was geïnteresseerd. Ik was geïnteresseerd natuurlijk ook in de Sovjet-Unie, in wat daar gebeurde. En dus dat speelde heel zeker ook mee. Ik was ook toen al een beetje politiek betrokken. Ik beschouw mezelf een beetje als een sociaaldemocraat. Als sociaaldemocraat heb je altijd een wat moeilijke relatie ook met dat communisme.
Ja, u heeft zelfs heel eventjes op de lijst van de Partij van de Arbeid voor de Tweede Kamer gestaan, maar onverkiesbaar.
Ja, dat bleek uiteindelijk onverkiesbaar te zijn, want dat was dus verwacht werd een grote overwinning. In die tijd, we praten geloof ik over
2006.
Ja, 2006, ja.
U stond op nummer 48 van de lijst.
In dat voorjaar was dat vet verkiesbaar. En toen de verkiezingen in november waren, was dat een bitter nederlaag.
Ja, dat was het wel. Maar voor mezelf, het was eigenlijk een beetje een zijstap die ik toen maakte. Ik was op dat moment ambassadeur in Ierland. En ik heb niets tegen de Ieren, maar na 6 jaar bij de NAVO was het wel erg rustig voor mij. Dus vandaar dat ik dus ook vanwege vrienden als Bert Koenders, die toen ook eigenlijk allemaal dachten van, misschien worden wij wel minister, dan moet er iemand anders in de Kamer komen, zoals ik.
U zei, ik was sociaaldemocraat en dan heb je altijd een wat moeizame verhouding tot het communisme. Dus ja. Rusland vond ik interessant.
Ja. En vandaar dat ik dus ook Ruslandkunde ben gaan doen, Russisch ben gaan studeren. En vandaar ook is het buitenlandse zaken geworden. Want hoe kon je destijds naar Moskou? Eigenlijk alleen als journalist of als diplomaat. Dus ik had ook journalist kunnen worden. Maar bij mij is het dus de diplomatie geworden.
Hoe kwam u in Moskou?
Dat was mijn tweede post. Want typisch voor buitenlandse zaken, daar wilden ze geen specialisten in die tijd. Dus je moest generalist zijn. Dus waar stuurden ze me als eerste post naartoe? Het verre Bangkok.
Want bij buitenlandse zaken waren ze bang dat je te veel ging vereenzelvigen met de mensen daar.
Misschien wel, ja. En in mijn geval was dat misschien ook wel een beetje zo. Want het was echt de belangrijkste reden waarom ik gesolliciteerd heb bij buitenlandse zaken.
Maar dus eigenlijk uw eerste post was al een strafpost.
Was voor mij een beetje een strafpost, ja. Nou, uiteindelijk bleek het helemaal geen strafpost. Maar goed, de tweede post was toen Moskou.
Dus was het Moskou dat u aantrof?
Dat was nog Brezhnev. Dat was de tijd laten we het late communisme noemen. Zo heb ik het ook echt gevoeld.
De verlamming.
De verlamming was al zo duidelijk. Mensen geloofden er niet meer in. Ik kan u een prachtig voorbeeld geven. Ik deed daar toen ook de Joodse emigratie. Want Nederland vertegenwoordigde toen ook de belangen van Israël. En ik was vice-consul, dus ik had elke dag had ik een priom, zoals dat heet, een ontvangst. Waar ik moest bepalen hoeveel vertrekkende Joodse families uit de Sovjet-Unie toen nog nodig hadden om gewoon hun schulden te kunnen voldoen. Ik heb toen eigenlijk ook mijn Russisch pas echt goed leren spreken. Hè, omdat dat moest toen allemaal in het Russisch ook. Maar even terug, toen hadden we dus ook een lokale staf. Hè, dat waren dus allemaal Russinnen die me daar voornamelijk hielpen ook bij die emigratie van die Joodse families. En die wilden op een gegeven moment een keer, vroegen ze me, mogen we eerder weg? Toen zei ik, ja, best, maar wat ga je doen? En toen zeiden ze, nou ja, je weet wel, van tijd tot tijd moeten we even over jou klappen. Oh. Dus ze vertelden gewoon aan mij dat ze dus waren uitgenodigd naar OPDK om even te vertellen hoe het eraan toe ging.
Dat is altijd lastig natuurlijk op een ambassade en helemaal in een dictatoriale omgeving.
Ja.
Er werken ook altijd lokalo's op de ambassade.
Ja, precies. En die lokale mensen, daarvan wisten wij, die hadden wij dus niet zelf kunnen aannemen in die tijd. Dus je wist dat ze ook voor de Russen werkten. En dus moest je ze dus ook wel op een zekere afstand houden. Maar ik had ook hele goede betrekkingen met ze opgebouwd. Dat gebeurt ook als je gewoon dagelijks met elkaar werkt. En dus kon zoiets gebeuren. Nou, dat kon eigenlijk alleen maar gebeuren in die periode dat niemand... Deze mensen geloofden dus zelf ook niet meer in het communisme.
Ja, want de gemiddelde Russische burger, die speelde dus eigenlijk het toneelstukje willen zijn wetens een beetje mee.
Ja, daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Ja.
En het regime was natuurlijk verkalkt.
Ja.
De politbureau waren, zoals je in de DDR zag, ook allemaal oude mannen die eigenlijk zeg maar, richting Alzheimer aan het gaan waren. Dat gold zeker ook voor Brezhnev en dergelijke. Nou ja, zijn opvolgers gingen ook allemaal binnen een jaar dood.
Ja.
Heeft u die fase ook
meegemaakt? Nee,
U was daarvoor nog?
Het was net daarvoor. Ik ben vertrokken en een jaar later was Brezhnev overleden. En toen ging het dus eigenlijk heel hard. Hè? Hoewel ik niet zeg dat ik heb voorzien hoe het zou aflopen. Hè? Met glasnost en perestroika en dan uiteindelijk de hele neergang van de Sovjet-Unie.
Dat is eigenlijk het gekke, hè? Want dat zag je ook bij de inval in Oekraïne. Heeft eigenlijk vrijwel ook niemand voorzien.
Nee.
Maar de situatie is tientallen jaren bevroren en opeens is het voorbij.
Ja, dat is inderdaad zoals de geschiedenis zich vooral in die delen, denk ik, voltrekt. Omdat je, als je in een land hebt dat niet democratisch bestuurd wordt, dan moet het eigenlijk wel zo aflopen op een gegeven moment. En het moment kun je altijd heel moeilijk voorspellen. Hoe konden we dat nou voorspellen, dat die rode ster uiteen zou spatten?
U ging weg vlak voor de dood van Brezhnev.
Ja.
En u kon natuurlijk geen moment op dat moment bedenken dat u zelfs binnen een aantal jaren de ambassadeur van Nederland Oekraïne als onafhankelijke nieuwe republiek zou zijn.
Nee, absoluut niet. Ik had Oekraïne trouwens wel ook bezocht in die tijd. Mijn eerste bezoek aan Kiev was niet als eerste ambassadeur. Maar toen ik dus tweede secretaris was en toen ben ik gevraagd om een hele partij Friese boeken naar de Universiteit van Kiev te brengen.
Friese boeken?
Friese boeken uit Friesland. Er was dus een professor daar, Zlutenko, zijn naam, herinner ik me nu opeens. Die was geïnteresseerd in de Friese literatuur en Friese taal. En die had dus een verzoek geschreven. En daar was natuurlijk, denk ik, hier in Friesland waren ze daar zeer vereerd mee. Dat was werkelijk een koffer vol boeken die ik toen per trein naar Kiev heb gebracht.
Was dat ook omdat die professor misschien dacht, Friesland maakt deel uit van het grotere Nederland?
Nee.
Oekraïne maakt deel uit van het grotere Sovjet-Unie.
Nee, het was puur taalkundig. Het Fries is een hele mooie verbindingstaal tussen het Duits en het Engels. Het was onschuldig. Er waren geen politieke. Want later heb ik die Zlutenko ook nog gesproken. Maar toen ik daar dus naartoe ging, toen herinner ik me nog, die boeken, dat heb ik dus na afloop pas gehoord. Hè. Ik ben dus naar die Rode Universiteit gegaan in Kiev. Het is toevallig een helemaal rood gebouw. Ik werd daar ontvangen. Daar zat ongetwijfeld iemand van de KGB bij.
Hè,
want daar had ik geen illusies over. Het was een vriendelijk gesprek en ik heb dus al die boeken gebracht. Later, toen ik als ambassadeur terugkwam, sprak ik dus weer met iemand anders van de Universiteit van Kiev. En die vertelde me toen ook dat ze die boeken een maand lang niet gekregen hebben. Want het moest eerst door de KGB gecontroleerd worden wat er eigenlijk allemaal in stond. Hoe de KGB dat heeft kunnen lezen, weet ik niet. Maar het duurde dus een maand kennelijk voordat ze die boeken pas kregen. Dat vond ik het leuke ook van het vak toen, dat je dat soort dingen ook kon doen.
U werd de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne. En daar raakte u echt verknocht aan dat land.
Ja.
Hoe is dat gekomen?
Ten eerste had ik vanaf het begin af aan het gevoel dat Oekraïne een belangrijk nieuw land in Europa zou worden. Dat die Oekraïnse onafhankelijkheid een grote betekenis zou krijgen.
Omdat waarom?
Om precies dezelfde reden als Poetin eigenlijk. Poetin heeft gezegd, zonder Oekraïne bestaat er geen Russisch wereldrijk meer. Nou, dat is niet in ons belang. En het is zeker ook niet in het Oekraïnse belang, zeg ik u. Zoals ik de Oekraïners heb leren kennen. Maar dus ik besefte eigenlijk vanaf het eerste begin...
U deelt de analyse van Vladimir Poetin.
Nou, op dit punt wel, ja. Kijk, als Oekraïne weer zou terugkeren in de Russische moederschoot... Dan hebben we weer dat Russische wereldrijk. Zonder Oekraïne wordt dat veel moeilijker voor Rusland. En ik denk dat dat dus ook de reden is waarom Poetin... die alleen maar in dit soort termen denkt, helaas... Die nog steeds denkt dat we de wereld kunnen verdelen in invloedssferen. Zoals in Yalta en Potsdam is gebeurd. Dat hebben we ook allemaal gezien. En we dachten er vanaf te zijn toen de Sovjet-Unie implodeerde. En toen we echt hebben gedacht, denk aan de afspraken die gemaakt zijn. Een onverdeeld Europa, van West-Europa tot in Nagodka of in Vladivostok. Dat idee, dat is natuurlijk niet iets waar Poetin in gelooft of zichzelf in vindt. Integendeel, hij wil Europa liever weer verdelen. En ervoor zorgen dat Rusland dan weer even sterk is als destijds. Hij heeft natuurlijk het verlies van Oekraïne en eigenlijk ook van die Baltische staten nooit kunnen accepteren.
In die tijd, begin jaren 90, toen u ambassadeur was, toen was er ook in Nederland een discussie, toen al, over de mogelijkheid dat landen als Oekraïne ooit zouden toetreden tot de NAVO of de Europese Unie. En in Nederland waarschuwde toen Frits Bolkestein, hij was VVD-leider, tegen toetreding van Oekraïne tot de NAVO, want hij zei, dan maak je mensen als Poetin onrustig.
Ja, nou, dat argument, dat deel ik zeker niet met hem. Want dat leidt dan uiteindelijk tot appeasement. Zoals we dat ook een beetje gezien hebben. Dat vind ik zelf.
Ja, zoals eind jaren 30 Chamberlain met Hitler confereerde.
Ja. Ja,
en dacht, dan houden we hem, dan houden we hem binnen de teugels.
Ja, en ook wat er eigenlijk sinds 2014 is gebeurd. Toen wisten we eigenlijk al, hadden we moeten weten, dat Poetin dus Oekraïne niet meer accepteerde als een onafhankelijk land. Want per slotverrekening had hij toen al de Krim ingepikt.
Ja.
En heeft hij toen die zogenaamde opstand in het oosten ook
aangepakt. Ja, 2014, dus veel mensen in Oekraïne zeggen ook,
begon de oorlog. En zo is het ook. En wat hebben wij eigenlijk gedaan? We hebben wel sancties ingesteld, maar die zijn meer symbolisch geweest dan ze werkelijk gebeten hebben. En we zijn vooral doorgegaan, met name natuurlijk een land als Duitsland, met heel veel gas.
Maar u zegt importeren. Appeasement kan nooit het antwoord zijn, want uiteindelijk heeft elk land... Elke natie heeft zelfbeschikkingsrecht.
Ja, absoluut. En dat is ook wat ik zo sterk heb gevoeld in Oekraïne. Eigenlijk vanaf dag één.
Dat laatste vind ik dus heel interessant.
Mm-hmm.
U komt daar in Kiev als ambassadeur van Nederland. In een land dat is ontstaan bij het uit elkaar vallen van dat imperium van Stalin, van Brezhnev.
Ja.
En u zegt in feite nu, vanaf dag één... had ik het gevoel, zag ik, dit land bestaat.
Ja.
Er is zoiets als Oekraïne.
Ja.
Want dat is wat heel veel mensen, zeker ook Poetin, en mensen die hem napraten, zeggen, ja, dat is een bedenksel. Dat is in de loop van de tijd ontstaan.
De tragiek van Oekraïne is natuurlijk ook de naam, hè? Grensland.
Grensland, precies.
Dus maar dat... u zegt, vanaf dag één, ik was in een echt land.
Ik voelde het zo, ja, absoluut.
En
ik kan
dat?
Een paar voorbeelden geven. Laat ik bijvoorbeeld als één voorbeeld geven, wat me zo frappeerde toen ook. Dat is Tarasjuk. Hij is minister geweest van Oekraïne. Hij was toen ik er kwam, was hij vice-minister. Maar we kenden elkaar al uit onze gezamenlijke VN-tijd in New York in de 80e jaren.
Ja, want u bent lid geweest van de Nederlandse vertegenwoordiging bij
precies,
de VN
dat was
in
toen.
New York.
Ja, precies. Nou, hij was toen lid van de Oekraïnse delegatie. Want zoals u weet, Oekraïne had toen al de status van lid van de VN. Dat had Stalin destijds bedongen. Hij wilde aanvankelijk dat alle 15 republieken lid zouden worden van die nieuwe VN. Uiteindelijk zijn dat er 3 geworden.
Ja, op zich een hele merkwaardige situatie.
Ja, een hele merkwaardige situatie. Maar dus dat is dan een diplomaat die getraind is in Moskou ook. Deze Boris Tarasyuk. En die heb ik dus toen weer ontmoet. Ik raakte bevriend met deze man. En ik heb dus toen ook begrepen ook hoe hij ook onmiddellijk die knop heeft omgezet. Daarvoor vertegenwoordigde hij Oekraïne als een socialistische republiek binnen de Sovjet-Unie. En zodra hij de kans kreeg om de bakens te verzetten, heeft hij dat dus ook onmiddellijk gedaan. En hij waarschuwde me al tegen het Russische revanchisme. Hij was er toen al bang voor.
Dat is opmerkelijk, want je wordt onafhankelijk en mensen in de top van Oekraïne, die zijn al bang voor het moment dat daar weer een einde aan komt.
Nou, niet bang, maar ze realiseerden zich dat die kans er altijd was. En dat is ook wat wij, denk ik, niet goed begrijpen hier in het Westen. Waarom zijn de Baltische republieken en bijvoorbeeld ook Polen en al die andere landen, die zijn allemaal uiteindelijk, hebben ze de kans gekregen om lid te worden van zowel de Europese Unie als de NAVO. Dat wordt nou door Poetin altijd voorgesteld als de oostwaartse uitbreiding van de NAVO en de EU. Nee, die landen zijn naar ons toegehold, omdat ze allemaal bang waren voor dat Russische revanchisme. Zij begrepen zo goed dat ze die dubbel paraplu nodig hebben voor hun veiligheid. En toen ik terugkwam van u weet dat ik een maand in Kiev ben geweest.
Ja.
Was het eerste, de eerste reflex die wij hadden toen we terugkwamen, het was laat, het was 's avonds.
Ja, het was afgelopen juli.
Ja, de hele maand juli, zeg maar. Hè, dat we in Kiev zijn geweest. En toen we dus weer terugkwamen en weer terug in Polen per trein. We kwamen eraan 's avonds, was de eerste reflex van avondklok. Want we hadden natuurlijk een maand lang onder de avondklok geleefd. Komen we wel op tijd in ons hotel. Natuurlijk absurd, want het was niet meer nodig. Hè? Maar toen realiseerde ik me ook dat ik in een land weer terug was. Dat van die vrijheid geniet dankzij deze ontwikkelingen. Dat ze nu lid zijn geworden van de NAVO en de EU. Niemand is daar nu bang dat Poetin nu ook morgen Polen zal binnenvallen. Het is het lot van Oekraïne als grensland, u hebt het al als grensland benoemd, geweest, dat zij die kans nooit gekregen hebben. Ze wilden het wel. Ze wilden dolgraag lid worden, met name van de Europese Unie. NAVO is altijd een iets ander verhaal geweest. Ook voor mij, moet ik u zeggen. Want u noemde al Bolkestein. Ik was het dus niet eens met de reden die hij toen noemde. Maar ik had ook mijn aarzeling of Oekraïne wel lid moest worden van de NAVO.
Dus als diplomaat en ook als iemand minister van Buitenlandse Zaken is, dan hou je altijd rekening toch met onderliggende sentimenten.
Ja.
Ook al spreek je dat niet uit.
Kijk, het was voor mij in die tijd dus al, we praten dus nu over de eerste 10 jaar. Kijk, er is een hele duidelijke césuur ook aan te merken in wat er gebeurd is. Kijk, in die eerste 10 jaar, dus na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, toen geloofden we werkelijk dat we ook met Rusland dat konden werken aan een nieuw Europa. Een Europa zonder scheidslijnen.
Ja, en dus een Europa waarin Oekraïne als daar een soort natuurlijke ontwikkeling zou doormaken.
Precies.
Als nieuwe onafhankelijke republiek.
Ja.
Die uiteindelijk net als Letland en Estland
Maar ook
bij de EU zou kunnen horen.
Bij de
zich
EU
kunnen ontwikkelen.
Zou kunnen horen. Bij de NAVO. Wat er toen gebeurde was, en als dat goed was gegaan, dan was het misschien ook nu nog een mogelijke oplossing geweest voor de veiligheid van Europa. In die tijd zijn er 2 NAVO-raden opgericht. 1 met Rusland.
De NAVO-Ruslandraad?
De NAVO-Ruslandraad. En de andere met Oekraïne. Dus dat was parallel. Ze liepen parallel ook naar die NAVO toe.
En die erkenden elkaar dus ook, die beide raden?
Ja, absoluut. Dat was absoluut geen antagonisme tussen die. Dus je zag dat op dat moment de beide landen een beetje op een gelijk spoor zaten.
Ja.
Niet zozeer naar de NAVO toe als lid, maar wel om erbij te horen en een hele goede, vriendschappelijke, nauwe relatie met de NAVO te onderhouden. Dat is goed gegaan, eigenlijk tot Poetin.
Ik was een keer bij de NAVO op bezoek in Brussel en toen stopte er een busje en daar stapten een aantal vrouwen uit in dikke bontjassen.
Ja.
En toen zei mijn partner, die mij vertelde wat er aan de hand was, dat is de Russische delegatie.
Ja.
Want ze hadden daar een permanente vertegenwoordiger.
Ze hadden een permanente vertegenwoordiger. Dat parallele proces, dat positieve proces, dat heb ik dus meegemaakt ook als ambassadeur. Toen is ook die Boedapest-verklaring er gekomen. Die ook, zoals u weet, is ondertekend door Rusland. Dat was dus het wat de Oekraïners verlangden in ruil voor het opgeven van de kernwapens. Want er stonden ook allemaal kernwapens op die bodem. Diezelfde Taraschuk, die ik al noemde, heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld.
Ja, je kunt dus zeggen dat Oekraïne een enorm offer heeft gebracht richting Rusland door het opgeven van de kernwapens.
Ja, en ik herinner me ook dat er verzet was, met name in nationalistische kringen, toen al tegen dit besluit. Om die kernwapens zomaar voor een fotje papier, want dat is het uiteindelijk toch wel gebleken, op te geven. Ik geloof overigens niet dat de Oekraïners nou zoveel keuze hadden in die tijd. Want als ze het niet hadden gedaan, dan hadden ze geen hulp gekregen van het Westen. Hè? Want ik heb ook vele malen moeten demarcheren bij diezelfde Taraschuk, om te zeggen dat ze er vanaf moesten, hè? En dat ze zouden moeten meewerken. Als je daar dus ook weer aan terugdenkt, dan was dat dus de tijd waarbij het een inclusief proces was. Waarbij we allemaal nog geloofden dat er inderdaad een nieuw Europa mogelijk was zonder die scheidslijnen. En dat geloof is natuurlijk nu helemaal weg.
De gemiddelde diplomaat is niet gespeend van cynisme. Maar u huppelde toen door de straten van Kiev, bij wijze van spreken.
Nou ja, ik huppelde. Ik heb inderdaad die tijd als een fantastische tijd gevonden. Want het was natuurlijk een pionierstijd. We zijn daar toen begonnen in een prefab. Dus een prefab gebouwtje dat door Nederland daar in 2 weken gebouwd is. In een straat in Kiev. En ik herinner me nog dat mensen die straat binnenliepen en keken van, is dit wel de Tukhinjevska straat? Er staat opeens een nieuw gebouw. Dus dat was een staaltje van Hollandse voortvarendheid. En ik ben er ook wel een beetje trots op dat er nu een van de mooiste ambassades staat. In Padol, in de benedenstad, met een façade die is aangepast aan het authentieke karakter van dat plein daar. Dat bouw je alleen maar voor je opvolger. Dat heb ik dus zelf kunnen voorbereiden. Maar het is natuurlijk een tijd en een land. Ik was me vanaf het begin bewust dat dit een belangrijk nieuw land in Europa zou worden. Dat het zo aflopen, dat ze zo nu moeten vechten voor hun vrijheid. Dat had ik natuurlijk nooit verwacht.
Nee.
Wat ik wel vond, was dat ze die onafhankelijkheid wel heel gemakkelijk in de schoot geworpen hadden gekregen. En ook in een vorm, als je kijkt aan Oekraïne, grensland, dan was eigenlijk alles wat in de geschiedenis als Oekraïns benoemd kon worden, voor het eerst bijeen.
Dat was nog nooit
gebeurd. Dat was nog nooit gebeurd, nee. Want daarvoor had je natuurlijk in het Westen, je had West-Oekraïne, dat heel lang dus
Habsburg was.
Habsburgs was,
en precies. Daarvoor Pools en Litouws.
En daarna ook weer even Pools. Tussen de 2 wereldoorlogen in. Ik kan u een mooie anekdote vertellen van een boer. Een boer in West-Oekraïne die krijgt een paar toeristen op bezoek. En die vragen hem, waar ben jij zelf geweest? En toen moest hij even nadenken. En toen zei hij, nou, Oostenrijk, Polen, Rusland en dan nu Oekraïne.
Want die hadden allemaal zijn gebied, zijn land bezet.
Precies. Precies.
Hij had onder die verschillende heersers hij opgegroeid. En
ja, was hij opgegroeid en was hij. Hè, dus dat is, dus die anekdote is me altijd bijgebleven.
Hoe heeft u in die pioniersfase ook het pionieren van Oekraïne zelf geobserveerd, beleefd? Want Oekraïne moest natuurlijk ook vanuit die Sovjetwereld iets van een democratie, een civil society, een vrije pers en dat soort dingen ontwikkelen. Hoe ging dat?
Nou, dat ging natuurlijk met horten en stoten. Veel moeizamer ook dan bijvoorbeeld in Polen.
Ja, de president die er al zat, die ging ook nog even door.
Ja, dat was Krawczuk, communist, maar wel een nationalist ook. Heel belangrijk om dat te beseffen. Hij heeft echt de nationale agenda ook willen uitvoeren. He, dus ook als een ex-communist. Maar wat je natuurlijk wel heel veel zag in die tijd. Het was natuurlijk ook voor de bevolking een vreselijke tijd. Want die economie ging helemaal verkeerd.
Net als in Rusland dus.
Precies als in Rusland, zeg ik u. Wat dat betreft waren dezelfde problemen. Het verschijnsel oligarch is niet alleen een Russisch verschijnsel, maar ook een Oekraïns verschijnsel.
En je zag het ook in Belarus.
Dus je zag dus dat die, en ik zelf vind ik dat wij als Westen ook wel een beetje boter op ons hoofd hebben daar. Want we hebben die neergang van die economie en dat, noem het roverskapitalisme kun je het noemen. Hè? Wat een vorm van roverskapitalisme die is ontstaan. Hè? Waarbij dus die oligarchen de kans hebben gekregen om alle krenten uit die communistische erfenis te vergaren en dus op die manier heel rijk te worden. Maar dat ging ten koste natuurlijk van de economie zelf en ten koste van heel veel mensen ook.
Ja, het is een groot verschil met bijvoorbeeld Polen.
Ja, Polen is heel anders geweest. En waarom het nou zo precies in Polen wel is gelukt en in Oekraïne en Rusland niet, dat is een ander verhaal. Ik weet niet of we daar nu op moeten ingaan.
Maar u zegt eigenlijk, wij hadden als Westen, als Europa, als Nederland...
Nou, we hebben vooral consultants gestuurd die heel rijk geworden zijn. Ja, nu ben ik even cynisch.
Dat gold dus ook in Kiev?
Dat gold ook voor Kiev, absoluut. Hetzelfde. En wat dat betreft waren dus die problemen ook echt wel vergelijkbaar. Maar er is één groot verschil. En dat is dat natuurlijk in Oekraïne mensen vrij wilden zijn. En in Rusland was dat zelf, diezelfde belevenis was er niet. In Rusland was er al vanaf het begin, denk ik, ook het gevoel van loss of empire. Juist het verlies van het Wereldrijk. En dat mensen dus revanchistisch werden. Dat is de reden waarom we nu zo arm zijn. Is dat we niet meer een groot rijk zijn. Dat had je natuurlijk helemaal juist niet in Oekraïne.
Maar het gekke is, u vertelde net dat in Rusland de mensen eigenlijk een toneelstukje met elkaar aan het spelen waren. Zo blij waren ze dus uiteindelijk niet met wat er gebeurde.
Nou, ik denk in het begin wel. Kijk, in het begin was er ook in Rusland de hoop dat die Russische federatie een succes zou worden. Maar ja, Yeltsin heeft er natuurlijk ook een beetje een potje van gemaakt.
Want hij liet die oligarchen hun gang gaan.
Ja, hun gang gaan en het land verzwakte. Het is bijna failliet gegaan. Trouwens, dat gold dus ook voor Oekraïne. Maar in Oekraïne accepteerden ze het, want ze wilden hun vrijheid koste wat het kost behouden. Dat is het grote
verschil.
Dus de
mensen in Oekraïne die hadden een soort gezamenlijk bonum commune, om maar zo te zeggen. Nou ja, een gezamenlijk doel, wat sterker was dan de ellende.
Dat denk ik, ja. Ik voelde dat ook in wat uiteindelijk mijn schoonfamilie is geworden.
Ja, want u bent uw vrouw tegengekomen. Ja, zij was en is tolk.
En ze tolkt nu ook bijvoorbeeld vooral in de NAVO en de EU en al. Dus dat is haar bijdrage nu aan Oekraïne. Dat ze dus als Zelensky spreekt voor de NAVO-raad of voor de... Zij vaak de tolk die zijn speeches dan vertaalt.
Ja, daarom was een van mijn eerste vragen ook. Ja. U bent aan dat land verknocht geraakt, zelfs in letterlijke zin.
Ja, zeker.
Dat is maar
zeker
die schoonfamilie, dat boeit mij natuurlijk als luisteraar.
Die schoonfamilie.
U komt daar binnen bij zo'n familie als diplomaat. En dan ziet u natuurlijk wat daar... Ja, onder de mensen leeft.
Ja, precies.
En was daar ook wat u vertelde nu net?
Allereerst betekent dat ook een hele culturele shock, hoor. Iemand als ik. Jawel, want kijk, die gastvrijheid is zo anders dan onze gastvrijheid. Bij ons, als je bij je toekomstige schoonfamilie op bezoek komt, een kopje koffie of met een koekje misschien en dat soort dingen. Daar gaat het heel anders. Je gaat in de keuken zitten, je gaat praten. Er wordt gegeten en gedronken en natuurlijk heel veel getoast.
Wodka?
Ja, wodka natuurlijk. Ik heb wel... mijn lever is denk ik wel enigszins aangetast geraakt in die 4 jaar dat ik als ambassadeur ben geweest in Kiev. Dus ik heb die familie leren kennen en met name ook die Isolde, nu mijn schoonmoeder. En toen ik vertrok, na 4 spannende jaren in Kiev, en ik dus afscheid nam van wat later mijn schoonfamilie is geworden, toen zei ik tegen hen van, ach, ik vind het eigenlijk maar saai om terug te gaan naar Nederland. En toen keek ze me aan, deze Isolde, en ze zei, saai, skučne, dajte mne kusoček tvoje skučnosti, geef mij een stukje van die Hollandse saaiheid. En dat is voor mij altijd de kern geweest van het verlangen van het Oekraïnse volk. Ze zijn altijd een grensland geweest. Ze hebben nooit, als je naar die geschiedenis kijkt, die is smartelijk van Oekraïne.
Labiel, omstreden.
En omstreden. Het volkslied dat nu gezongen wordt. Als je dan kijkt wat ze zingen. Het is ook zo van toepassing op nu. Maar wat die mensen in het diepst van hun hart willen, is gewoon een normaal land worden. Zoals wij. Zonder corruptie. En ze weten dat als ze teruggaan naar Rusland, dat het einde van dat soort aspiraties is.
Oekraïne zal overwinnen, zingen ze in het volkslied.
Ja, en de vijand zal verdwijnen als dauw voor de ochtendzon. Denk eens even aan wat er nu gebeurt. En wij zijn bereid onze lichamen te offeren voor onze vrijheid, zingen ze in dat volkslied.
Waar maakte uw schoonfamilie zich in die dagen zorgen om?
In die dagen waren ze altijd, met name mijn schoonmoeder was zeer politiek bewust. En dat is ook weer zoiets moois. Het is een democratie geworden. Ze had alleen maar kritiek op haar leiders. Op die corrupte leiders. En vergeet ook niet dat dit volk twee keer de straat op is gegaan. Om daar paal en perk aan te stellen.
Ja, twee keer naar het Maidanplein. Ja. In de tijd dat ze al onafhankelijk waren geworden.
Ja, precies. Ja, hè, dus eerst met de Oranje Revolutie in 2004. En dan natuurlijk wat er gebeurd is in 2014. Wat een soort kantelpunt is geweest in de Europese geschiedenis. Omdat daar de wegen definitief uiteen zijn gegaan tussen Rusland, het Rusland onder Poetin en Oekraïne, maar ook Rusland met het Westen. Ja. Ik zie dat echt als het grote kantelpunt.
En die Oranje Revolutie, daar was u bij?
Ja, ik was toen bij de NAVO.
Oh, u was toen verdwenen?
Ik was verdwenen, ik was al weg en ik werkte toen bij de NAVO. Mijn vrouw werkte natuurlijk veel ook voor Oekraïne en we zijn toen wel terug geweest. En ik kende toevallig Yushchenko heel goed. Want Yushchenko was in mijn tijd directeur van de Nationale Bank. En Nederland speelde toen een belangrijke rol voor Oekraïne. Want, en dat is nu nog steeds zo. Ze zitten in onze kiesgroep.
Ja.
Bij de Wereldbank en bij de IMF. Dat heb ik toen ook opgebouwd. Met Eveline Herfkens toen nog. Die heel vaak toen ook.
Ja, we hebben onlangs in Betrouwbare Bronnen Frank Heemskerk gehad.
Ja, Frank is daar.
Hij nu deed die kiesgroep.
Ja,
hij heeft,
ja precies. Ja.
Maar u kende dus Yushchenko,
die
toen
dus
ook president werd.
Ja, ja. En ik wist ook een beetje wat hij mij heeft gezegd over Rusland alweer. Alsof hij het heeft vervoeld dat het uiteindelijk niet goed kon gaan tussen beide landen.
Maar ja, men heeft natuurlijk ook geprobeerd, en dat zal toch echt wel vanuit de FSB van Poetin geweest zijn, om hem te vergiftigen. Toen hij kandidaat president was en dreigde te winnen.
Het bewijs is nooit geleverd, maar het is, ja zeker, hè? Ik bedoel het is bijna standaard praktijk geworden voor de FSB, als we zien wat er later is gebeurd. Maar die dioxinevergiftiging, en ik heb hem dus toen ook gezien met dat pokdalige gezicht dat hij gekregen heeft toen. En nog steeds een beetje heeft ook. Hij was een echte bankdirecteur, niet echt een leider. En dat heeft hij, dat, helaas is dat dus ook later gebleken toen hij president werd. Want dat is helemaal verkeerd afgelopen uiteindelijk. Uiteindelijk is Janukovic gewoon weer teruggekomen.
Was dat ook het lastige van enerzijds die oligarchen die ineens op het toneel kwamen, maar anderzijds dat heel veel mensen toch opgeleid waren in het Sovjet-systeem, waardoor Oekraïne niet echt meteen een nieuwe start kon maken?
Nee, precies. Dat is het grote verschil, denk ik, met landen als Polen en andere landen in Oost-Europa die ook tot het Oostblok hebben behoord. Die erfenis van het Sovjet-verleden was veel groter. Was echt veel groter. En dat begint met de economie. De Oekraïnse economie was helemaal afhankelijk van Rusland. En ook wel een beetje omgekeerd. In Oekraïne stonden de fabrieken waar ook de SS-20's werden geproduceerd. En dat soort dingen.
En Oekraïne als de graanschuur van de wereld zat ook gewoon in de vijfjarenplannen.
Ja, zat in de vijfjarenplannen. Dus het heeft ook een hele tijd geduurd voordat die Oekraïnse landbouw weer begon te leven. Nu is het weer de graanschuur geworden. En we weten nu inmiddels hoe belangrijk Oekraïne is. En dat is nu een van de eerste deelakkoorden is nu dat die graanexport toch gelukkig weer op gang is gekomen. Dankzij de interventie van Turkije en de VN. Maar wat ik wel toen gezien heb is dat het langzaam zou gaan. Ik zeg niet dat wij verkeerd hebben gehandeld als Europese Unie. Juist heel belangrijk dat we een beetje strenge leermeester zijn voor dat land. Ook nu het land eindelijk dus die kandidaatstatus heeft gekregen voor de Europese Unie.
Ja, want een van de dingen waar uw schoonmoeder over klaagde, was die ellendige corruptie die ze overal zag.
Ja.
En dat wordt natuurlijk vanuit de Europese Unie ook gezegd. Ja, dat is een van de hoofdthema's waar jullie op zullen moeten leveren voordat jullie kunnen toetreden.
Nee, absoluut. En dan moeten we ook na deze oorlog. En uiteraard hoop ik dat Oekraïne dit zal overleven en dat er dan ook een perspectief ontstaat voor dit land om lid te worden van de Europese Unie. We weten dat dat niet snel zal gaan, maar het is dan juist zo belangrijk dat proces dan inderdaad in gang wordt gezet.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
En wij praten met Robert Serry, in 1992 de allereerste ambassadeur van Nederland in Oekraïne.
Iets anders wat ik altijd ook gevoeld heb, is dat er te lang een soort mist heeft gehangen rond Oekraïne. Zeker ook in Nederland. Er was weinig belangstelling voor Oekraïne. Laten we dat ook even vaststellen. We zijn ook het land dat, dat in een referendum gezegd heeft van nee, dat land moet helemaal niet bij, hoort niet bij Europa kennelijk, heeft geen... geen perspectief.
Ja, we hebben het ook heel lang nog gehad over, ook minister van Buitenlandse Zaken, over de Oekraïne.
En de Oekraïne, precies. Dat, nou, dat lid wordt, hè, dat zegt het dus alles. Hè. Dat heeft te maken ook met het Russisch. Hè, waar Poetin spreekt ook nog steeds na Oekraïne. En dat geeft aan dat het een streek is. En hij zou moeten zeggen, Woekraïne, in Oekraïne.
De Veluwe.
Ja. Precies, de Veluwe. Ja, precies. Precies
maar
hetzelfde.
Die corruptie, laten we nu omheen draaien, is natuurlijk, die is niet ontstaan bij, ik zal maar zeggen, de val van de muur. Die corruptie is in feite een echo van de Sovjet-economie.
Exact. Ja, dat is een hele goede manier om het te stellen. En het is dus nog steeds niet mogelijk gebleken om daar werkelijk iets fundamenteels aan te doen in Oekraïne.
Hoe komt dat?
Dat is toch een beetje de mentaliteit van de mensen, denk ik. En daarom ben ik hier toch ook weer ook een beetje optimistisch over. Want je ziet nu dat er een hele nieuwe generatie Oekraïners opstaat. Jonge mensen. Die gewoon ook gewoon handel willen kunnen drijven, een bedrijf willen kunnen opzetten. In het verleden was dat altijd zo dat als je zoiets deed, dan was een steekpenning die werd verwacht. En daarom is die digitalisering in Oekraïne nu zo belangrijk. Om te vermijden dat steekpenningen worden gegeven en mogelijk worden gemaakt, digitaliseert Oekraïne de economie en eigenlijk bijna alles.
Dat gaat ook snel, hè?
Ontzettend snel. Ze zijn veel verder dan wij.
De Russische aanvallen, cyberwar, die hebben ze ook goed kunnen counteren.
Precies. Maar ik geef u nog een ander, een prachtig voorbeeld van wat ik tijdens mijn laatste bezoek heb meegemaakt. Als je dus nu de metro instapt, kun je geen kaartje meer kopen. Ook omdat daar geld bij te pas komt. Maar je kunt gewoon je Revolut-card of een andere creditcard gewoon bij het portaaltje en je bent binnen. Waar elders in Europa is dat mogelijk? Dat je dus op zo'n eenvoudige manier gewoon de metro instapt. Hè? Dat heeft ook als achtergrond inderdaad die strijd tegen de corruptie. Een negatief voorbeeld wat ik je ook kan geven. En dat is omdat we dus nu ook betrokken zijn geraakt bij een project in Irpin. Misschien dat we daar later over kunnen praten.
U heeft ook een stichting.
Ik heb een stichting. Open Door Ukraine. En ik heb natuurlijk Bucha en Irpin bezocht. De afgelopen maand toen ik in Kiev was. Ben daar mensen tegengekomen. Ik heb daar ten eerste natuurlijk heel veel verwoesting en vernieling gezien. Maar wat ik ook zag was dat Oekraïne al bezig is met de herbouw. Er was ontzettend veel bouwactiviteit weer. En ik kwam bij een flat waarvan de hele dak eraf was afgeschoten. Dus door twee Russische tankgranaten. Dat was helemaal brandend naar beneden gekomen. Maar ik kwam in gesprek bij die mensen en die waren dus al begonnen om dat gebouw weer te herstellen. Maar ze hadden niet voldoende geld om een dak erop te zetten. Nou, dat is dus terugkomend op de stichting Open Door Ukraine. We hebben dat eigenlijk als een soort nieuw speerpunt gemaakt van onze activiteiten. We zijn een actie begonnen. Ik kan jullie zeggen, die actie is aangeslagen. Ook een beetje omdat we de publiciteit ermee gehaald hebben. Nationaal is er geweest, Kiesja Hekster.
Ik heb u een aantal keren gezien. Ja. En u had 50.000 euro nodig.
Ja,
dat is binnen.
Dat is min of meer binnen.
Maar nou die corruptie.
Nou, het voorbeeld van dit project weer is. We hebben dus een manier gevonden om eigenlijk te omzeilen dat er corruptie mogelijk is.
En dat was voor die mensen dus lastig?
Dat was voor die mensen. Nou, voor die mensen was het sowieso lastig om aan geld te komen. Er was gewoon een groot geldgebrek om bijvoorbeeld lokale bedrijven in staat te stellen.
Maar hoe omzeil je corruptie? Want als je een bouwproject hebt, dan ben je van heel veel andere bedrijven afhankelijk.
Ja, nee, nou ja, goed, in dit
van
geval...
Van gemeenteambtenaren, toezicht en inspectie.
Nee, maar laten we eens even... Kijk, als je gaat nadenken over... Dit is eigenlijk eerste lijns hulp dat je doet. Early recovery wordt het genoemd. Normaal gaat dat van overheid tot overheid en worden dan lokale overheden ingeschakeld. En dan zou bijvoorbeeld zo'n flat herbouwd kunnen worden. En nou, ik kan u vertellen, dan gaat er heel veel geld aan de strijkstok hangen, elders.
En er gaat ook sowieso heel veel tijd overheen,
et cetera. Wat wij nu doen, is rechtstreeks werken met een VVE in Oekraïne.
Vereniging van Eigenaren.
Een vereniging van eigenaren, precies. Die heb je daar ook voor al die flatgebouwen. Mensen geloven vaak niet in hun eigen VVE daar, want dat is ook weer een erfenis van het Sovjetverleden. Iets coöperatiefs. Nu in deze noodsituatie kunnen die VVE's heel veel doen. voor hun mensen. En dat willen we dus ondersteunen.
Dus u kunt hen ook vertellen,
ja.
Ook in Nederland, wat by far geen communistisch land is, hebben wij verenigingen van eigenaren.
Ja.
Dus dat kan wel werken.
Ja, zeker. En in dit geval is het dus zo dat wij het geld geven aan die vereniging van eigenaren. Die vereniging van eigenaren heeft een contract gesloten met een lokale bouwondernemer. En die bouwen dit dak voor uiteindelijk denk ik iets van 30.000 euro.
En dat dak is heel belangrijk, want als de winter invalt, dan moet je in ieder geval een dak boven je hoofd
hebben. Precies. En als je, want zonder dak kan er ook geen gas worden aangesloten. Dat zou te gevaarlijk zijn. Dus het is gewoon essentieel voor deze mensen. Het is een flatgebouw van ongeveer 40 flats. Op dit moment zijn er zo'n 6 of 7 flats al mensen teruggekomen en die wonen er weer. Maar gehoopt wordt dat tenminste 30 of 40 van die flats, dus tegen de winter weer. Betekent ook dat mensen terug kunnen komen. Dus je helpt ook in relatief veilige gebieden, help je dan ook om vluchtelingen aan te moedigen om weer terug te komen.
En dit is dus eigenlijk ook een model, dit project, voor volgende projecten?
Absoluut. Ik wil het dus, dit is een druppel op de groeiende plaat natuurlijk, als je één zo'n project doet. We zijn al bezig met 2 of 3 andere projecten, dat we zelf ook kunnen financieren, maar ik ga ook naar de Nederlandse overheid stappen en ik hoop dat ik 1 miljoen krijg. Als we 1 miljoen krijgen, dan kunnen we 10 tot 15 van dit soort projecten doen.
En dan moeten we extra opletten op die strijkstokken.
Ja, maar we doen het dus met een hele kleine en lichte organisatie. Wat we gaan doen dan, is dat we als ODU zijn we nog niet geregistreerd in Kiev. Dit hele gesprek begon over hoe het soms moeilijk de corruptie en allerlei maatregelen die genomen worden. Probeer nu maar eens geld over te maken naar een Oekraïense bank. Dan worden er allerlei vragen verplicht gesteld. En dus was het voor ons ontzettend moeilijk om dus deze VWE rechtstreeks geld over te maken. Vandaar dat we dus nu ook de stichting gaan registreren als een charitatieve instelling ook in Oekraïne zelf.
Ja.
En dan hebben we een Oekraïnse bankrekening en dan wordt het allemaal makkelijker.
U was in de maand juli in Oekraïne, u was eigenlijk net te vroeg weg, want een paar weken daarna kwam onder andere minister Liesje Schijnemacher op bezoek van ontwikkelingssamenwerking.
Ja.
En dat is natuurlijk, denk ik, het adres waar u moet
natuurlijk
zijn.
En ik ben ook heel blij dat ze 56 miljoen, geloof ik, beschikbaar heeft gesteld. En ik, ik hoop dat dit project daar ook binnen kan vallen.
Heeft u als ambassadeur in die eerste jaren, ik zal maar zeggen, af en toe ook van, zoals men dat in het Azië van de 17e eeuw noemde, handen moeten wassen? Heeft u ook zelf meegemaakt van, ja, je moet soms een beetje meebuigen met de corruptie in in dat land? Of zegt u van, ik heb als ambassadeur daar nooit iets mee te maken gehad? Een gesprek met oligarchen, met ambtenaren waarvan u dacht...
Ik heb wel gezegd dat we een hele mooie ambassade hebben staan in Padol.
Ja.
Nou, die was er niet gekomen als ik niet ook 2 zogenaamde PSO-projecten had beloofd aan de Padol-gemeente, zeg maar. Het is een subgemeente van Kiev, om wat te kunnen doen. PSO-projecten, dat zijn economische projecten, daar worden dan bedrijven mee geholpen, hè, dat soort dingen. Ik vind het persoonlijk geen corruptie, hè, maar soms is het wel zo dat je natuurlijk probeert hè, om... Kijk, het was anders niet mogelijk geweest, denk ik.
Het was een soort vriendendienst.
Een vriendendienst, precies. Kijk, de vriendendiensten heb ik wel bewezen in het Nederlandse belang in dit geval.
Dat hoort in feite ook bij diplomatie, dat zie je overal ter wereld.
Ja, precies. Nee, dat is dat paspoort, dat diplomatieke paspoort dat je hebt. Dat is heilig in dat soort landen, gelukkig. Ik heb er misschien ook wel een beetje misbruik van gemaakt.
Nee, toch?
Ja, ik bedoel dat je een beetje te veel op hebt. En toch in je auto rijdt, omdat je weet dat als de politie je überhaupt aanhoudt, je laat je diplomatieke paspoort zien en je mag doorrijden. Dus dat zijn ook weer dingen die... ja, precies.
Maar bijvoorbeeld behalve van die oligarchen die graag in Nederland, ik zal maar zeggen aan de Zuidas of zo, zaken wilden doen, daar had u geen last van?
Nee, daar heb ik geen last van gehad. Ik kan mij niet... Nee. Het was... Wij hebben toen in die tijd... kijk, dat zijn ook die projecten die wij deden. Die waren denk ik zo kleinschalig. Als je denkt aan PSO, dat is 1 miljoen misschien. Maximaal dat je dan kon geven. Daar waren deze mensen helemaal niet in geïnteresseerd. Die denken in veel grotere termen.
Ja, u vertelde dat u regelmatig terugkeerde natuurlijk. Want er zat familie. Was u er ook bij toen voor de tweede keer op het Maidanplein een opstand tegen de regering begon?
2014. Toen zat ik in Jeruzalem voor de VN. Ban Ki-moon, toenmalige secretaris-generaal, die wist van mijn betrokkenheid bij Oekraïne en dat ik daar ook de eerste Nederlandse ambassadeur was geweest. En toen die besloot om een persoonlijke gezant daar naartoe te sturen, toen werd ik benaderd.
Dus u werd van Jeruzalem naar Oekraïne gestuurd door Ban Ki-moon?
Eigenlijk te gek ook, alsof ik daar niet genoeg te doen had. Maar hij vroeg mij inderdaad van, kun jij voor mij naar Kiev gaan? Op zich was het wel heel proactief van Ban Ki-moon. Ik zou bijna zeggen, en bijna willen dat de huidige secretaris-generaal misschien ook wat proactiever was geweest.
Hij had het scherp in de smiezen op dat moment.
Ja, kijk, volgens het handvest van de VN, artikel 99, heeft hij ook de responsibility om, als hij vindt dat een situatie ergens dreigend wordt voor vrede en veiligheid, dan mag hij ook daarvoor aandacht vragen. Dan kan hij ook een persoonlijke gezant daar naartoe sturen. Daar heeft hij toen gebruik van gemaakt. En toen al tegen de Russen in. Want de Russen wilden helemaal geen pottenkijkers hebben. Die waren helemaal niet blij met VN-bemoeienis. Dat heb ik toen ook heel snel gemerkt.
Maar dit was dus een prerogatief van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om ook buiten de Veiligheidsraad om bijvoorbeeld u te sturen naar Kiev.
Ja, en toen ben ik dus naar Kiev gestuurd. En dat was dus de eerste keer, geloof ik, in december 2013. Toen het eigenlijk al een keer mis was gegaan op het plein, maar nog niet zo mis als in januari toen bijna 80 of 90 mensen zijn doodgeschoten. Maar ik ben daar toen een paar keer geweest. Ja, het is een heel verhaal weer wat ik u kan vertellen.
Nee, maar wij vinden het interessant, want toen zag u dus ook weer mensen die u al kende uit uw ambassadeurstijd.
Zeker, ja. Toen ik bijvoorbeeld Janukovic sprak, die ik persoonlijk nog niet kende op dat moment. Toen was zijn diplomatieke adviseur was iemand van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die zich mij dus heel goed herinnerde als ambassadeur. Ik heb dus toen een beetje van nabij meegemaakt hoe eigenlijk de internationale gemeenschap uiteindelijk gefaald heeft om die crisis dus beheersbaar te houden. Het sleutelwoord was de-escalatie. We wilden de-escaleren. Het was niet zo, zoals Poetin na afloop direct heeft gezegd, dat het Westen achter de coup zat, waardoor Janukovic moest vluchten naar Rusland. Ik heb zelf dus ook gezien hoe de EU eigenlijk helemaal onvoorbereid was op deze crisis. Alweer Oekraïne? Gaan ze nu alweer de straat op? Men begreep er aanvankelijk niet veel van. En men was aan de ene kant teleurgesteld geraakt dat Oekraïne dus niet was ingegaan om dat akkoord, dat associatieakkoord, te tekenen. Maar ook dat is zo'n bureaucratisch proces geweest. Het was niet zozeer een strategische beslissing volgens mij van Europa omdat het was deel van allerlei akkoorden die waar Oekraïne, maar ook andere landen gebruik van konden maken. Maar het is toen dus ongelooflijk gepolitiseerd door de houding die Poetin heeft aangenomen.
Wij hadden achter dezezelfde microfoon onlangs Guy Verhofstadt te gast. Ja. Die heeft natuurlijk gesproken op Maidanplein. Ja. Er werd door sommigen in Europa wel gezegd, dan gooi je olie op het vuur.
Sommigen hebben dat gedaan. Ik denk Frans Timmermans trouwens ook. Die heeft daar ook op het plein gestaan. Ja. Ik ben niet naar dat plein gegaan. Dat kon ik natuurlijk ook niet.
Want u was waarnemer natuurlijk.
Ja, ik was daar alleen maar om te deescaleren.
U kon niet op het podium gaan.
Ik was gevraagd om voor de VN mee te werken aan een deescalatie juist van die crisis. Er waren toen heel veel van die demonstranten opgepakt. Die werden ook slecht behandeld, dat was ook al bekend.
Maar misschien even dan toch, hoe keek u naar mensen die wel het podium op gingen? Want de demonstranten stonden daar te wapperen met onze vlag, de Europese
precies.
Vlag.
Ja, ja. Nee, maar dat is dus ook, dat heb ik eigenlijk al, denk ik, een beetje uitgelegd toen we spraken over mijn schoonmoeder. Dat zit in de Oekraïners. Ze willen bij Europa horen.
Dus vandaar die vlag staat voor die verlangde saaiheid.
Precies,
dus voor die verlangde saaiheid. Was blij waarschijnlijk met alles wat daar gebeurde.
Natuurlijk, die is elke dag daar naartoe gegaan om eten te brengen. Hè, wat die mensen moesten ook eten en kunnen drinken.
In die tentjes.
In die tentjes. Hè. Dus daar zorgde de bevolking verder voor. En mijn schoonmoeder was een van hen. Het was het verlangen weer naar Hollandse saaiheid. Laten we het zo maar even benoemen. Hè, wat zo belangrijk is voor die Oekraïners. Maar dat volstrekt is gepolitiseerd op dat moment. Hè. Ook omdat aan de EU-kant niet goed begrepen is wat er aan de hand was. En Poetin het absoluut niet meer wilde accepteren.
Men is vergeten dat Janukovic als president die onderhandelingen met de EU deed.
Precies.
En op een bepaald moment door Poetin waarschijnlijk zo onder druk is gezet of gechanteerd of anderszins. Ja. Dat hij ineens 180 graden draaide.
Ja, nee, dat is helemaal waar.
Toen kwam u er dus om te... was de-escaleren?
Nou, de-escaleren was vooral om te proberen die spanning in Kiev zelf te de-escaleren. Tussen de demonstranten, tussen de oppositie, die toen geleid werd door een trojka uit het parlement. Hè, maar die hadden eigenlijk op het plein al weinig te vertellen, want dat plein radicaliseerde heel snel. De bedoeling was dat de VN daar ook een bijdrage aan zou leveren. Nou, daar is niet veel van terechtgekomen. Misschien dat u zich ook nog het YouTube-filmpje herinnert. Fuck Europe. Van Victoria Nuland.
Ja,
waarin ik ook genoemd word.
De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken.
Ja, de onderminister,
zaken.
Ja.
Zij was in gesprek, daar is een filmpje van.
Ja,
en daar praat ze in feite over wie er in Oekraïne de macht over moet nemen om het weer in goede banen te leiden.
Precies.
Oh, one more wrinkle for you, Jeff.
Yeah.
I can't remember if I told you this or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. Did I write you that this morning?
Yeah, okay. I saw that.
He's now gotten both Seri and Ban Ki-moon to agree that Seri could come in Monday or Tuesday.
Okay.
So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it and, you know, fuck the EU.
No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it.
En dat was dus ook een beetje onthullend, hoor, zeg ik wel. Hè? Dat zij dat gesprek zo voerden, hoewel aan de andere kant dat soort gesprekken worden vaak ook gevoerd.
Maar zij zei letterlijk fuck EU, omdat zij vond dat Europa, daar was het eigenlijk niet aan besteed.
Nee, ze waren kritisch op Europa, op de manier waarop Europa de crisis aanpakte. En daarom wilden zij de VN erbij betrekken. Ik merkte ook pas achteraf dat dus er ook wel een beetje achter heeft gezeten. En dat maakte mijn missie ook zo moeilijk. Want dat was het laatste natuurlijk wat de Russen wilden.
Die keken dus met extra wantrouwen naar u.
Ja, ze keken. Ik heb het gemerkt. Ik kan u een voorbeeld geven. Ik zat toen dat was de conferentie in München, de veiligheidsconferentie in München. Ik bracht toen verslag uit van een van mijn bezoeken aan Kiev, aan Ban Ki-moon. Maar er was ook een vergadering van het Midden-Oosten kwartet gepland. Dat wordt vaak in de marge van dat soort bijeenkomsten dan gedaan. Ja,
waar u natuurlijk ook bij betrokken was.
Daar was ik bij betrokken, maar ook Lavrov. En we hadden dus die vergadering en na afloop komt Lavrov op mij af.
De minister van Buitenlandse Zaken van Rusland.
Ja, van Rusland, nog steeds. En met wie ik heel goed, omdat ik Russisch spreek, had ik altijd natuurlijk een goede verhouding met de Russische delegatie. Ik heb ze soms ook wel geholpen in het Midden-Oosten tussen de VS en dus binnen het kwartet. Maar hij kwam naar me af en op bitse toon zei hij, heb je je geamuseerd op de Maidan? En ik, ja, precies. Toen zei ik... Ik was een beetje stupefait. Toen wilde ik me verontschuldigen door te zeggen van ik ben helemaal niet op de Maidan geweest. Maar hij wilde niet eens meer naar me luisteren. Hij liep gewoon door naar zijn volgende vergadering. En dat was dus voor mij toen al heel duidelijk. Dat die verhoudingen dus zo aan het verkillen waren. Dus 2014 is een kantelpunt geweest in de geschiedenis. In de verhouding ook tussen het Westen en Rusland, het Rusland van Poetin.
Ja,
het is daarna nooit meer goed.
U had een andere rol dan Europa als VN-afgezant.
Ja.
Maar had Europa het anders kunnen doen op dat moment?
Nou, ik had heel veel contact ook met Lady Ashton. Zij was natuurlijk de buitenlandvertegenwoordiger voor Europa.
Ja.
En ook Helga Schmid, die nu de OVSE dus voorzit. Dat was eigenlijk ook maar goed ook dat ik ze kende ook uit het Midden-Oosten. Want het scheurde een beetje. Het schuurde een beetje tussen de EU, de VS, de organisaties. Kijk, als die partijen niet goed samenwerken, dan gaat het mis, meestal. Ik heb een goed voorbeeld gezien van hoe het, als ze samenwerken, dat het wel kan bijdragen tot een oplossing. Ik heb ook voor de NAVO gewerkt, ook in wat nu Noord-Macedonië is geweest, in Skopje.
Ja.
We hebben daar ook een volgende tragedie kunnen worden in de Balkanoorlogen. Is het niet geworden dankzij excellente samenwerking tussen de EU, de NAVO, de OVSE, die daar allemaal samenwerkten.
En waarom niet in Kiev?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Het was allemaal behoorlijk ad hoc. En het was ook niet helemaal duidelijk wat er nou moest gebeuren.
Men had geen plan.
Men had geen plan, nee, precies. Men was hierop onvoorbereid. Dat voel ik heel sterk zo. En ook dat moment dat Janukovic is gevlucht, dat gebeurde nadat notabene de Europese trojka nog op het Maidanplein had gepleit voor de-escalatie. Ze wilden niet dat hij ineens zou opstarten. Het plan was dat hij nog een jaar zou mogen aanblijven en dat er dan verkiezingen zouden komen. Nou, dat was te laat. Dat wilde de Maidan niet meer. En toen heeft iemand van de Pravi-sector, een van die meer radicale groeperingen, dus op dat plein, de microfoon uit de handen gegrepen van Sikorski en dat regiment uitgesproken tegen Janukovic. Als jij niet vertrokken bent, komen we je morgen halen in Mesijerna. Mesijerna is dat buitenverblijf, dat krankzinnige, buitennissige, protsige buitenverblijf.
Wat kort daarna een toeristische attractie
is. Precies, ik ben daar nu ook weer even geweest. Het is heel leuk om daar naartoe te gaan. Het is een prachtig mooi plein.
Maar dat was dus het moment dat duidelijk werd, ook voor Europa. De ontwikkelingen gaan zo snel, we moeten handelen.
Maar we hebben nooit begrepen wat de consequenties daarvan waren. Denk ik, van die vlucht van Janukovic naar Rusland en de gevolgen daarvan. Want die gevolgen waren onmiddellijk in Rusland. Diezelfde nacht of diezelfde dag daarna is waarschijnlijk het besluit genomen in het Kremlin om de Krim te annexeren. En je ziet dus dat soms dit soort gebeurtenissen enorme gevolgen kunnen hebben. Hoe is de Eerste Wereldoorlog begonnen? Daar denk ik soms ook eens aan.
Men was de greep op de ontwikkelingen kwijt.
Kwijt, precies.
En daarin is de vergelijking met Christopher Clark's Sleepwalkers natuurlijk heel
navrant. En hoe dit soort kleine voorbeelden nog hele grote gevolgen kunnen krijgen opeens.
Ja.
En daar was niemand op voorbereid.
Jij noemt dat boek, PG. Maar Europa liep dus slaapwandelend de Eerste Wereldoorlog in. En we sliepen ook toen dit gebeurde.
Precies. Precies.
U zegt Rusland viel de Krim binnen, dat was op 27 februari 2014.
Ja.
Rusland maakte dus eigenlijk ook misbruik van het feit dat zeg maar op het Maidanplein en omstreken men met zichzelf bezig was.
Ja.
En achter de rug om kon Rusland eigenlijk toen de Krim binnenvallen. En ook in opdracht van Ban Ki-moon ging u daar naartoe.
Ja.
U was al door overal, hè?
Ja, nou ja, 2014 is een krankzinnig jaar voor mij geweest, want dat was dus dit. En ik ben dus toen ook naar de Krim gestuurd en ben daar door die groene mannetjes van Poetin, want die waren er toen al. Ik was er trouwens niet alleen. Hè?
Militairen zonder embleem.
Militairen zonder embleem. En toen ik dus van een gesprek op het hoofdkwartier van de marine, van de Oekraïnse marine, terug dus naar buiten stapte, werd ik aangehouden en wilden ze me direct deporteren naar het vliegveld.
U was daar als VN-afgezant niet welkom?
Niet meer duidelijk. Dat was dus, maar ik vroeg natuurlijk ook wie zij waren, et cetera. Dat is een heel verhaal. Hè? Maar ik ben uiteindelijk terechtgekomen in een café.
Ja, daar zijn ook beelden van. Ja. Kunnen we wel even ook iets van geluid van laten horen?
Ah.
Want u vlucht een café binnen, waar het rustig is.
Ja.
Maar binnen de kortste keren staan daar op de ramen mensen die boos zijn op u dat u daar zit.
Ja, een zogenaamd spontane demonstratie van mensen, vooral oudere mensen, die allemaal riepen Krim, nash, Krim, Rassia.
Krim, Rassia! Krim, Rassia! Krim, Rassia!
En u belt op dat moment natuurlijk uw mensen bij de Verenigde Naties.
Ja.
Maar u belt ook een journalist. Kom snel hierheen als je,
ja,
als je in de buurt bent.
Ik heb toen vooral ook journalisten gebeld. Want ik wilde dat het bekend werd wat er gebeurde. Voor mij was het meest smadelijk eigenlijk geweest als ik gewoon was gedeporteerd. De pers is op zulke momenten echt essentieel.
Omdat de pers nog wel ergens kan zijn waar anderen niet meer kunnen
precies.
zijn.
Precies. En het is toen ook die ITV-ploeg gelukt om binnen te komen en onmiddellijk te gaan filmen. En dat was zo'n verademing voor ons. Ik zat daar dus met een junior medewerkster van New York, dus van de VN, Ruth Segalis. En die was ook echt wel heel bang geworden.
Ja, zij is ook te zien in het filmpje. U ook. En je ziet dat u ook permanent aan het bellen bent daar.
Ja.
Maar die journalist was blijkbaar nog net op tijd voordat die demonstranten daar de
boel blokkeerden. Hoe ze binnen zijn gekomen, ik weet het niet. De groene mannen stonden natuurlijk ook voor die deur. Maar ze zijn binnengekomen. En dat was voor mij zo belangrijk.
No, don't leave, please.
ITV News have rescued a UN special representative and his assistant, who were trapped in a small cafe in Crimea, surrounded by local militia. Robert Seri and Ruth Segalis were forced to flee after their car was seized, and an armed man took to the driver's seat with orders to take them to the airport.
And when I left, my car was blocked. And somebody who did not identify himself was telling me that he had orders to bring me immediately to the airport. I refused. I sat in the car. There was a kind of a standoff. At some point, these people actually took the driver out, put another driver in, tried to put other people in the car. I managed to get outside of the car and I walked and I found this cafe, and since then I'm here.
Please come as soon as possible now, because I'm afraid that otherwise we...
The pair found refuge in a cafe, but an angry pro-Russian crowd gathered outside, with no sign of authority coming to their rescue. After a long 20-minute wait and several phone calls to local and international contacts, the camera crew and UN envoy were able to get to a car waiting outside.
Get me out of here and to the hotel.
But they were faced with a hostile crowd shouting, "Russia, Russia, Crimea is Russian." Tensions are rapidly escalating in the region as pro-Russia mobs grow more powerful and police presence is barely felt.
Toen heb ik zelf ook het besluit genomen, het is nu wel welletjes geweest, ik ga meewerken aan een vrijgeleide naar het vliegveld.
U moest uit de conclusie trekken, wij als Verenigde Naties kunnen hier nu niks uitrichten.
Niks meer doen, nee. En de OVZ was er trouwens ook met een delegatie en die is toen 12 uur later ook vertrokken. Moesten ook weg. Dus het was niet alleen de VN, maar ook de OVZ die toen dus uit de Krim is gezet.
Ja.
Omdat we pottenkijkers waren natuurlijk. Maar daarom wilde ik ook die aandacht. En ik heb ook even die wereldaandacht gekregen. Wat er daar gebeurde. Dat heb ik dus toen ook heel duidelijk kunnen zeggen.
Want daarmee werd het natuurlijk ook zichtbaar.
Ja, precies.
Letterlijk, met de ramen van het café.
Ja.
Dat hier sprake was van een gewelddadige, bij een soort maffia-operatie. Waar dus de mensen in de Krim het slachtoffer van waren.
Ja. Ja, nou ja, maffia operatie. Kijk, ik was me ook wel bewust hoe op de Krim daar toch ook wel een Russische meerderheid is. Die natuurlijk al heel ontvankelijk was voor de propaganda uit Rusland.
Ja, dat was dus eigenlijk een spagaat. De Krim was van Oekraïne. Dat was bij de onafhankelijkheid zo geregeld.
Ja.
Maar de cultuur, zou je kunnen zeggen, was misschien meer Russisch op de Krim.
Moeten we erg mee oppassen. En ik kijk ook even naar u als historicus. De Krim is eigenlijk van iedereen, vind ik, als je naar de geschiedenis kijkt.
Ja,
want er zijn zoveel.
Zeer, zeer multicultureel.
Precies, zo multicultureel. En laten we vooral ook niet vergeten het lot van de Krim-Tataren. Die Krim-Tataren die door Stalin in 1943 massaal zijn gedeporteerd. Omdat ze net zoals ook in West-Oekraïne is gebeurd, er wat collaboratie is geweest van Krim-Tataren met de nazi's toen ze daar binnenkwamen. Puur omdat ze dachten...
Slechter dan onder Stalin kan het niet zijn.
Precies. Dat was het. Hè?
En toen, Stalin heeft heel veel van die minderheidsvolkeren, ook in de Caucasus, gewoon uit pure argwaan, om een geld woord te gebruiken.
Ja.
In Kazachstan, in Turkmenistan, in Oezbekistan, is de helft van de bevolking, de helft van de mensen kwam gewoon om.
Ja, precies.
En die zijn dan onder Khrushchev Later mochten ze dan weer min of meer terug, maar ook min niet allemaal. Meer,
ja. Maar ze zijn massaal teruggekomen natuurlijk onder Gorbachev. Ja. Onder de glasnost en de perestroika. En ook daarna, toen Oekraïne onafhankelijk werd. En wat een noodlottig ontwikkeling alweer voor die Krim-Tataren. Wat er in 2014 is gebeurd. Want nu is Rusland weer terug. Een imperiaal Rusland.
Met diezelfde argwaan.
Met diezelfde argwaan.
Ja, eigenlijk zegt u dus, met uw schoonmoeder in gedachten, als er ergens behoefte is aan Hollandse rustigheid en degelijkheid en regelmaat, dan is het op de Krim.
Zeker. Ook op de Krim, ja zeker. Ja, ja. En je ziet dat die Krim nu ook, als we zien, even kijken naar wat er nu gebeurt. Hè, dus dan zie je dus ook dat het Oekraïnse leger begonnen is met aanvallen, denk ik, op de Krim. Hoewel ze dat niet echt zo zeggen. Maar wat je denk ik ook ziet, is dat als die explosies die daar hebben plaatsgevonden, het zou mij niet verbazen. Ik heb geen bewijs of echte aanwijzingen daarvoor, hoor. Maar het zou mij niet verbazen dat met name dus ook Krim-Tataarse partizanen zijn die dat nu doen. Die hebben dus allemaal nu gekozen voor Oekraïne. Het hele Krim-Tataarse leiderschap zit in Kiev. Ik ken ze allemaal. Djimilov en Chubarov. Ik had toen ook Chubarov gesproken. En natuurlijk volgden de Russen me toen ook al op de Krim toen ik daar was. En ik weet zeker dat ze ook zwaar geïrriteerd moet hebben. Dat ik Chubais. Ja,
u werd deel van die argwaan.
Ja, absoluut.
Dat kan niet anders.
Nee, dat kan niet anders. Ja. Maar goed, die Krim-Tataren, dat is trouwens ook. Ja, wil ik toch graag ook even nog met jullie delen. Toen ik dus terugkwam als eerste ambassadeur, ook voor de eerste keer naar de Krim. Toen zag ik dus ook dat dus die niet alleen de Krim-Tataren dus gedeporteerd waren, maar alles was kapot gemaakt. De cultuur, er waren geen boeken meer, er was geen bibliotheek meer, et cetera. En toen heb ik een Matra-project. Matra was, dat is een, het bestaat nog geloof ik.
Van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat beoogt gewoon om pluriformiteit te bevorderen. Je kunt heel veel met die Matra-projecten. Het was voor mij een fantastisch instrument.
Het was ook bedoeld voor landen die nog niet snel bijvoorbeeld tot de EU of de NAVO zouden kunnen toetreden. Ja. Toch al te helpen op allerlei manieren.
Ja, exact. Nou, we hebben toen zijn toen een project opgestart om een bibliotheek weer op te bouwen in Simferopol voor die Krim-Tataren. En ook alle boeken weer te herdrukken. Want er was dus geen boek meer, geen Krim-Tataars boek meer op de Krim. De originele daarvan lagen in Russische bibliotheken in Moskou en Sint-Petersburg. En die hebben we dus teruggevonden en hebben we dus gekopieerd. En nu is er dus weer een Krim-Tataarse bibliotheek.
Prachtig.
Op de Krim.
Maar dat is ook een voorbeeld dus van in feite cultuurvernietiging.
Ja.
En dat kan alleen in een verschrikkelijke dictatuur als natuurlijk onder Stalin het geval was.
Ja.
En in zekere zin zie je dat aspect ook nu weer opdoemen.
Ja, helaas. Absoluut.
In 2014, enkele maanden nadat de Krim was veroverd, werd de MH17 neergehaald op 17 juli van dat jaar. Toen was Nederland ook ineens rechtstreeks betrokken bij wat zich al in het oosten van Oekraïne, in de Donbass-regio afspeelde.
Ja, ja. Ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk wat daar is gebeurd. En ik ben daar niet zelf erg bij betrokken geweest.
U was terug in Jeruzalem?
Ik was terug in Jeruzalem, precies. Ja. Dus ik was op dat moment nog weer actief voor de VN in Jeruzalem.
Ja, premier Rutte die reageerde heel, heel stevig. Hè. De onderste steen moet bovenkomen. Ja. En er werden ook internationaal sancties tegen Moskou ingesteld.
Nieuwe sancties, ja.
Maar na een paar jaar werd er alweer gediscussieerd, onder andere in Frankrijk, in Duitsland. Ja, kunnen we die sancties niet verminderen? Want we moeten eigenlijk weer een beetje op normaal niveau met Moskou komen.
Ja, kijk, die sancties. En wat er eigenlijk is gebeurd tussen 2014 en 2022, die 8 jaar dat er natuurlijk oorlog was, gewoon een low-key loopgravenconflict is het geworden in Oost-Oekraïne.
Ja, dat kunnen we niet genoeg herhalen, denk ik. De oorlog is niet afgelopen jaar begonnen. De oorlog is al in 2014 begonnen.
Ja, zeker. Niet in onze beleving. Dat is het probleem geweest. Wel voor de Oekraïners, maar niet bij ons. Wij zijn steeds blijven geloven dat een soort twee sporen beleid, hè, van sancties aan de ene kant, maar toch die dialoog vooral blijven behouden met Rusland.
Blijf in gesprek.
Blijf in gesprek. Dat was natuurlijk ook vooral het Minsk-proces, hè, van Frankrijk en Duitsland.
Maar dat er alweer snel werd gesproken, ja, sancties verminderen, dat is ook wel een beetje wat u natuurlijk in uw wereld, de diplomatie, vaker bent tegengekomen. Want ja, op een gegeven moment wil je toch weer praten.
Nou, je moet ook altijd blijven praten. Kijk, ik ben als crisisdiplomaat van één ding overtuigd, dat hoe slecht je de ander ook vindt, je moet altijd blijven praten.
Er moet dus wel met Poetin worden gepraat, zegt u. Alleen niet door iedereen.
Niet door iedereen. En je moet je altijd...
En Macron en Scholz.
Ja,
en...
Als het ongecoördineerd gaat, dan leidt het alleen maar tot... Dan geef je Poetin de kans om daarvan te profiteren.
Dat is eigenlijk zoals het in de eerste weken ging. Toen er echt de diplomatie op gang kwam uit alle hoeken van de wereld.
Precies. Dat zie je trouwens altijd. Dat zich
en
altijd
Erdogan allerlei mensen, die zichzelf belangrijk maakt.
Ja, die zich belangrijk maakt. En ook zelfs de Israëlische premier heeft het ook nog even geprobeerd. Maar dat is een verschijnsel dat ik maar als crisisdiplomaat maar al te goed ken. Iedereen...
Kippendrift.
Precies.
Ja, ik zeg het maar een beetje bruut.
Dat is het een beetje, maar soms ook belangen. Dat het belangrijk voor je kan zijn dat je zo'n rol speelt.
Ja, u heeft trouwens in de tussentijd nog even, was in 2018 een rapport geschreven, samen met onder andere Bert Koenders, onder de titel Blauwhelmen in Donbass, vraagteken.
Nou, dat is eigenlijk het begin geweest van mijn bemoeienis bij het Minsk-proces. En dat had te maken met Pavlo Klimkin, een minister van Buitenlandse Zaken toen, toenmalig, dus onder Poroshenko ook. En die had mij benaderd, omdat hij wist van mijn VN-betrokkenheid, van kun je ons niet adviseren hoe we de VN het beste kunnen betrekken bij de Donbass. Want de Oekraïners begrepen heel goed dat de OVSE eigenlijk gewoon te zwak was. En met name die SMM-missie, die Special Monitoring Mission. Ja, om het even cru voor te stellen, hè, want ik neem het ook de missie zelf vaak niet. Moet je het niet de missie zelf kwalijk nemen? Dat hangt altijd af van het mandaat en van de mogelijkheden die je hebt. Maar als je alleen maar kunt monitoren en niet kunt verifiëren, niet partijen kunt aanspreken op schendingen van wat is afgesproken, dan heeft zo'n missie eigenlijk weinig zin. En dat was dus eigenlijk het geval, 8 jaar lang met de SMM. Maar er zijn pogingen geweest om daar wat aan te doen. Nou, u noemt dat rapport, daar is mijn bemoeienis toen mee begonnen. Toen was het ook even de gedachte dat de VN erbij betrokken zou worden. Zelfs de Russen hadden in de Veiligheidsraad een ontwerpresolutie ingediend om VN een kleine VN-macht te sturen om die waarnemers te beschermen.
De Russen dachten waarschijnlijk, dan bevriest het en precies, dan uiteindelijk komen wij ermee weg.
Ja, dat is en dat was precies de reden waarom de Oekraïners er niet aan wilden. Want die wilden geen bevriezing van
die zagen
conflict.
De bui al hangen.
Ja, precies. Die dachten van, dan wordt het Cyprus. Dus die waren eigenlijk helemaal niet, dus de Cyprus, u weet hoe lang daar ook al een VN-actie, dus een VN-buffermacht is.
Ja, het Griekse deel en Turkse deel.
Ja, precies. Dus die wilden dat toen niet aan, maar die wilden wel meewerken aan een oplossing van het conflict. En dat is dat rapport geweest. En later ben ik dus daarmee verder gegaan en is het ook gekomen tot een dialoog tussen Russische en Oekraïnse experts. Maar dat heb ik gedaan voor het European Institute of Peace in Brussel.
We hadden het net over Europa dat slaapwandelde.
Ja.
Was dat ook het geval op 24 februari toen Rusland binnenviel? De Amerikanen die waarschuwden al, maar vanuit Europa werd gezegd, nou, dat is wel erg extreem wat jullie nu schetsen.
U zult het misschien aan anderen moeten vragen die dichter bij het vuur zitten dan ik nu. Hè. Maar ik heb wel de stellige indruk dat de Fransen en de Duitsers heel lang niet hebben geloofd dat het zover zou komen. Kijk, heel lang, denk ik, zijn wij blijven geloven dat Poetin dit gedaan had, met name dus de Donbass, om weer een frozen conflict te creëren. Om daarmee te vermijden en te voorkomen dat Oekraïne lid kon worden van
zoals
de Europese
Unie. Zoals hij dat ook in Georgië en in Moldavië
precies,
heeft
en
gedaan.
En Moldavië heeft gedaan. En dat hij dus. Maar wat het absoluut is onderschat aan onze kant. En dan komen we terug bij wat we in het begin van het gesprek al hebben besproken. Dat Poetin Oekraïne gewoon niet als land wil beschouwen.
Oekraïne is geen Georgië.
Is geen Georgië.
Nee,
exact. Een frozen conflict in de Caucasus, daar heeft hij zo bepaalde belangen bij. Maar Oekraïne is veel fundamenteler.
Is veel fundamenteler voor hem. Omdat hij nou eenmaal die droom heeft, hè, van die imperiale droom heeft, dat hij de nieuwe heerser in het Kremlin is die dat Russische wereldrijk zal herstellen. En daar heeft hij Oekraïne bij nodig.
Hoe groot was de schok voor u persoonlijk? Want u leidde in die tijd ook gesprekken tussen Russische en Oekraïnse deskundigen.
Ja, ik noemde het al even, ja.
On speaking level met elkaar waren.
Ja, die inderdaad on speaking level met elkaar waren.
Dus het kan wel.
Jazeker. En wat dat betreft, er zijn zoveel, ze hebben ook weer zoveel gemeen. Ik ga het geen broedervolken meer noemen hoor. Dat is, als ik dat zou doen, dan kom ik niet meer thuis.
Dan zegt u schoonmoeder dat de deur blijft.
Nee, exact.
Dan wordt u in die keuken niet meer met vodka volgepompt.
Ja. Nee, maar natuurlijk hebben ze, en die gesprekken die hebben we 2 jaar lang gevoerd. En die gingen vooral over de Donbass. Het was ook een project gefinancierd door de Duitsers. Ik heb ook goede contacten in Berlijn, met het Aswärtiges Amt daarvoor opgebouwd. En wat we hebben gedaan is vooral praten over een veiligheidsbasis. Kijk, er was geen staakt het vuren. Dus onze aanbevelingen waren vooral gericht op een effectief staakt het vuren. En dat was eigenlijk heel gemakkelijk om daar tussen die Russische en die Oekraïnse experts overeenstemming over te krijgen. En toen het dus misging, hè, dus in 2021 al met de eerste en daarna, want sinds 2021 is het fout gegaan. Hè? Maar je hebt nog het laatste positieve wat tussen die twee landen nog mogelijk is geweest, is dat akkoord over, zoveelste akkoord over een bestand. Dat was in de zomer van 2020.
Ja, dat was dus zeg maar het Minsk-proces.
Ja, het Minsk-proces. Maar het Minsk-proces is in begin 2021 vastgelopen. Ja.
En dat was bewust.
Uiteindelijk bewust aan Russische zijde, denk ik. Ja,
maar u sprak dus ook met Russische deskundigen, maar u moest dus eigenlijk uiteindelijk tot de conclusie komen, ja, wat zij zeggen, Poetin luistert daar allang niet meer naar.
Nee, precies. Hij luisterde alleen maar naar die kleine groep van Siloiki, zoals ze genoemd worden. Hè? Dus die veiligheidsmensen om hem heen. En dit waren gerenommeerde instituten, hoor, met wie we vertegenwoordigers van...
Grote instituten in Moskou.
Ja, het Russian International Affair Council bijvoorbeeld, hè, met wie we spraken. Die hebben het ook niet zien aankomen. Daar kan ik ook echt hele goede voorbeelden
dus
van geven.
Die waren dus in feite ook geïsoleerd van de besluitvorming rond Poetin.
Die waren totaal geïsoleerd daar rond. Ik bedoel, ik wist ook dat ik met mensen sprak die geen feitelijke invloed meer hadden op wat er gebeurde in het Kremlin. Dat was ook de zwakte van het proces eigenlijk, hè, aan Russische kant. Het is ook het griezelige van wat er dus is gebeurd in de afgelopen jaren in Rusland. Dus dat Poetin ook niet meer luistert naar mensen uit die kringen. Of ook niet meer luistert naar Lavrov, volgens mij. Hè, naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is een kleine groep, hè, van mensen om hem heen.
Ja, er wordt wel gezegd, je kunt ze eigenlijk op de vingers van één hand tellen.
Ja. En die hebben dus ook hebben ingefluisterd dat waanzinnige idee dat hij in 3 dagen... Kiev zou kunnen veroveren. En dat is wel een van de grootste militaire blunders uit de moderne geschiedenis geweest, denk ik.
Ja.
Dat dus die Siloviki hem dit hebben aangepraat, dat dit mogelijk was.
Ja, en dat ze dus, wat ik vanuit, ook weer vanuit de historie, dat je dan dus een 40 of 50 kilometer lange file van zwaar materiaal hebt, dat gewoon in de modder vastzit.
In de modder, ja.
En daar gebeurt verder niets.
Maar Poetin is ook in zijn eigen ideologische valkuil getuimeld. He, want hij geloofde werkelijk dat er dus een fascistische kliek aan de macht is.
Ja, bij wijze van spreken juichend langs de kant stonden
staan.
Precies,
dat heeft hij. Ik denk dat hij dat werkelijk gelooft. En als je ook ziet hoe ze dat persistent blijven zeggen. He, we moeten Oekraïne denazificeren. Dat is al begonnen in 2004... tijdens de Oranje Revolutie. Toen al begonnen ze te praten over die nazistische elementen en over, toen werd de geschiedenis van West-Oekraïne erbij gehaald. Hè, dus de UPA-beweging en die Bandera, dus de Banderovci, zoals ze ook genoemd worden. Maar dat is natuurlijk allemaal gefabriceerd en hij is in zijn eigen ideologische valkuil getuimeld.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Hoe kijkt u naar Volodymyr Zelensky, hoe recenseert u hem, zijn optreden?
Nou, deze man natuurlijk is... Ik ben dus een maand in Kiev geweest... en hoe de meeste Oekraïners nu ook over hun president denken. Want dat was voor de oorlog... was hij al niet meer populair eigenlijk.
Nee, hij daalde in de peilingen.
Hij daalde in de peilingen en dat was weer om dezelfde reden. Corruptie. Beschuldigingen van corruptie ook om hem heen. Die chefstaf Yermak heeft geen schone handen, vrees ik. Dus dat is dus van de presidentiële administratie. Dus ik bedoel, hij was dus al eigenlijk een beetje hetzelfde lot als alle vorige presidenten, min of meer. Ja, maar toen nam hij natuurlijk zo'n moedige beslissing in die eerste uren van de oorlog door het advies van de Amerikanen en de Britten om te vertrekken, heeft hij dus dat heeft hij genegeerd en hij is gebleven.
Zou je kunnen zeggen dat als hij dat advies had opgevolgd, dat het Oekraïne, zoals wij dat nu nog kennen, er niet meer zou zijn geweest?
Nou, nee, dat denk ik niet. Maar dan was het misschien toch wel anders gelopen. Dan was misschien Kiev wel gevallen.
Dan was
Ja, precies. Wat je ook weer ziet in zo'n oorlog, is dat hoe belangrijk moreel is in een oorlog. Want, kijk, alle Nederlandse veiligheidsdeskundigen hebben gedacht dat Oekraïne dit militair niet zou overleven. Laten we even wel wezen, ook in het begin, wat je hoorde aan commentaren hier, bij Opeen en weet ik, die hele stoet die we gehad hebben. Die waren allemaal eigenlijk van overtuigd dat het
Russisch... Ten dode opgeschreven.
Precies, ja. En dat is dus niet zo. Waarom is dat niet zo? Omdat, ik denk dat de president daarin inderdaad een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Omdat als je als een kleiner leger moreel zo overtuigd bent dat je wilt verzetten, dan kan dat betekenen dat een ongemotiveerd leger dat is begonnen aan een soort politionele actie, al heel snel niet begrijpt wat er gebeurt.
Ja, ik lees nu zelfs in Nederlandse kranten interviews met Oekraïnse mannen die zich hebben gemeld voor de krijgsmacht. Maar die naar huis zijn gestuurd van, we hebben je voorlopig nog niet nodig. Dat vind ik eigenlijk een mooi teken.
En ik kan weer een voorbeeld uit mijn eigen vriendenkring. Ik heb gesproken met Pavel Botswin. Dat is een beeldhouwer, een bekende beeldhouwer in Oekraïne. En die is voor de oorlog, een maand of 6 geleden, is hij van een grote steiger gevallen en zijn rug eigenlijk ongeschikt. Hij kan zelfs niet meer op zo'n steiger staan. Die heeft zich ook aangemeld voor dat leger. Is natuurlijk afgewezen. Ja. Maar hij zit nu ergens aan het zuidelijke front bij de Ter Abaroni. Dat zijn die vrijwilligerseenheden. Dus je ziet, de motivatie is zo ongelooflijk sterk bij deze mensen. En wat je ook ziet, is dat, wat Poetin ook bewerkstelligd heeft, is dat het land meer verenigd is dan ooit. Het zijn vooral de Russisch-talige gebieden die nu het meest getroffen worden. Denk aan Kharkiv. Het is een Russisch-talige stad. Denk aan wat er nu gebeurt in het zuiden, Gerson. Het zijn allemaal Russisch-talige steden. Maar de mensen, die voelen zich nu Oekraïner. En willen niet terug naar die gevangenis van volkeren die het Russische Wereldrijk eigenlijk nu geworden is.
De rol van Zelensky is heel belangrijk. Zelensky heeft ook de parlementen van de wereld, ook van Europa, van Nederland, soms best wel kritisch toegesproken. Van jullie doen heel veel, dank je wel, maar er moet nog meer gebeuren. En we willen ook graag kandidaat lidstaat van de Europese Unie worden. Hoe kijkt u naar hoe Europa heeft gereageerd op alles wat er gebeurd is? Op een bepaald moment zei Olaf Scholz, de bondskanselier, er is nu sprake van een Zeitenwende.
Ja, nou, die Zeitenwende is er zeker. Daar ben ik het helemaal. Maar ik plaats die Zeitenwende, daar zijn we het geloof ik ook wel over eens, in 2014, niet nu. Toen eigenlijk is dat al gebeurd.
Misschien dat Olaf Scholz meer...
Voor hem was het meer een Zeitenwende. Ja, voor de Europese Unie en voor Duitsland. Voor Duitsland is het zeker een Zeitenwende geweest. Als je ziet hoe Duitsland is veranderd. Dat is helemaal zo. U begon met Zelensky. En Zelensky vraagt terecht natuurlijk altijd meer. Dat heeft hij heel effectief gedaan. Hij heeft altijd gevraagd om meer wapens. En dat is ook heel belangrijk om de oorlog te kunnen voortzetten zolang dat nodig is. En ik ben er ook van overtuigd dat de kandidaatstatus die Oekraïne nu inmiddels gekregen heeft, er nooit was gekomen zonder deze oorlog.
Dat is ook, ook iets wat we moeten vaststellen. Ik ben zelf heel blij dat dat dus nu mogelijk is geworden, want er moet een einde komen aan die vaagheid over waar Oekraïne
wij hebben het in Betrouwbare Bronnen al vaker geconstateerd, ook met onze gasten. Poetin heeft eigenlijk het tegendeel bereikt van wat hij wilde.
Volledig, maar dat vertelden die Russische experts mij ook. Die zeiden van het is niet mogelijk dat hij dit doet. Want dan gebeurt dit, dan gebeurt dat. Bijvoorbeeld dat nu ook Finland en Zweden dus bij de NAVO gaan horen. Dat voorzagen die Russische experts met wie ik sprak voor de oorlog allemaal.
En dat de Europese Unie heeft het gedaan. Nu meer een eenheid is dan, laten we zeggen, 3/4 jaar geleden.
Absoluut, dan ooit. De enige vraag is natuurlijk, hoe lang houden wij dat ook vol? Dat is eigenlijk wat nu het ook bij ons koud gaat worden. Nu de winter ook hier eraan komt. En in de aanhef voor dit gesprek sprak u over de problemen in Nederland. En dat u daar snel ook de aandacht aan gaat besteden. En dat is ook al heel hard nodig.
Ja, maar dus Poetin die gaat ervan uit dat de winter in Europa ook tot slapheid zal leiden. Wij krijgen het letterlijk koud.
Ja.
En we hebben weer Russische brandstof nodig. En ondertussen is Poetin bezig met een oorlogseconomie. Dus alle industrieën die nu gewoon worden ingezet, niet meer om auto's te maken, maar om gewoon wapens te leveren. Ik las overigens, dat is dan weer een, zeg maar voor Oekraïne een heel positief bericht, in de Economist afgelopen week, dat er 10.000 infanteristen opgeleid worden in het Verenigd Koninkrijk, Oekraïners. En het idee is dat die dan begin van het nieuwe jaar het zuiden zouden kunnen heroveren. En misschien daarna ook nog wel de Krim. Hoe denkt u dat het zal gaan? Want Zelensky die zegt de oorlog is pas voorbij als Rusland uit alle veroverde gebieden is vertrokken.
Ja, ik heb natuurlijk ook in mijn tijd in Kiev gesproken met veiligheidsexperts. En ik ga ook geen namen noemen, want dat zijn dan gesprekken binnen kamers. Maar ik heb er in mijn oorlogsdagboek dat ik voor Vrij Nederland heb geschreven.
Ja, we zullen een link naar het dagboek in de beschrijving van deze aflevering plaatsen.
Ja, dat graag.
Overigens, het dagboek is ook verschenen op de website Raam op Rusland. Een belangrijke website.
Ja. Als het aan mij ligt, ga ik er ook nog wel mee door, zolang deze oorlog...
Maar u sprak dus recent nog, afgelopen juli, met deskundigen.
Ja, met deskundigen.
Ter plekke. Dus
ter plekke. Over hoe het nu verder moet, de oorlog. Ik heb niemand gesproken die voorstander zou zijn van onderhandelingen nu met de tegenstander. Want dan komt het uit neer op een feitelijke capitulatie. Want een vijfde van het land is bezet, met name het zuiden. Dat is van levensbelang, dat wordt heroverd. Ik heb overigens ook op vragen die ik dan stelde over de Donbass, ik heb ze toen ook gevraagd, vinden jullie het werkelijk de verspilling van zoveel Oekraïns bloed dat nodig zal zijn om bijvoorbeeld ook de hele Donbass dan weer te heroveren? Vinden jullie dat nodig? Is dat iets wat... Wat moet gebeuren? Nou, dan krijg je al genuanceerde reacties daarop. Inderdaad, dat men zich ook wel realiseert. Waarom zouden wij nog moeten vechten voor Oekraïners die 8 jaar lang daar geïndoctrineerd zijn geweest? 2 miljoen zijn vertrokken uit dat gebied. En die hebben intussen een ander leven opgebouwd. Bijvoorbeeld in Irpin en Bucha.
Ik zou kunnen zeggen, de Donbass is echt veranderd.
De Donbass is veranderd. Dus ik ga hier niet voor Oekraïne spreken natuurlijk. Maar ik merkte dat daar wel enige mogelijkheid voor een toekomstig compromis misschien kan bestaan. Maar wat absoluut noodzakelijk is, is dat die corridor er niet meer is. Want als die corridor daar blijft, dan heeft Poetin Oekraïne in de tang.
Ja,
dan kan hij weer een staakt het vuren net als in 2014 afspreken. En dan over,
dus het zuiden, Gerson, Melitopol, Mariupol.
Dat zijn gebieden die bevrijd zullen moeten worden.
En dan kan het niet anders dat de Krim ook weer...
Dat weet ik niet.
Oekraïns is.
Ik hoop het.
Kijkt naar de kaart.
Als je naar de kaart kijkt, zijn er goede geografische argumenten om de Krim. Dus dat was ook voor Khrushchev destijds, denk ik, het argument waarom hij het deed. Huh?
Khrushchev was natuurlijk zelf ook een Oekraïner, hè, dus dat speelde ook wel weer een beetje een rol, denk ik. Maar in die tijd maakte het natuurlijk niks uit waar de Krim nou zou toebehoren tot de Russische federatie of de Oekraïnse
federatie. Kwestie van welk bordje ervoor hangt.
Ja, ja, precies. Maar dat heeft dus ook weer verstrekkende gevolgen gekregen. Over de Krim, ik weet het niet. Als die oorlog door blijft gaan totdat alle Oekraïnse gebieden zijn heroverd, dan praten we dus inderdaad over een heel lange oorlog. En is dat wat Oekraïne uiteindelijk zal willen en zal kunnen opbrengen? Ja. Is dat dus, ook dus, wat het Westen, dat de Westerse steun is natuurlijk ook zeer belangrijk voor en essentieel voor Oekraïne. Voor mij eigenlijk is het belangrijkste, zelf ben ik van opvatting dat in ieder geval de status quo ante hersteld zal moeten worden. En daarmee bedoel ik dus dat het Russische leger zich zal moeten terugtrekken uit alle gebieden die het heeft veroverd sinds 24 februari.
Ja.
Kijk, als we dat niet zouden stellen, ook als internationale gemeenschap, dan belonen we dus opnieuw dat agressie loont. Ook voor ons wordt het heel moeilijk om bijvoorbeeld te gaan meewerken aan een akkoord waarbij Rusland gewoon meer land inpikt.
Dus eigenlijk kunnen we dat als voorlopige conclusie trekken.
Ja.
De oorlog is wat u betreft, maar u praat met deskundigen ook uit Oekraïne, die is pas klaar als alles wat sinds de inval, de recente inval in februari, is veroverd weer verlaten
min
is.
Min of meer, hè, zeg ik
min
dan.
Of meer. Ja. Kun je bij de Donbass misschien, die grens kun je wat bekijken. Ja. En dan is uiteindelijk de Krim blijft een vraagteken wat daarmee gebeurt. We gaan richting het einde van dit gesprek, maar ik heb toch nog een paar vragen. Want u hebt ook in Rusland gewerkt, daar hadden we het aan het begin over. Als Poetin wegvalt, komt het dan weer goed met Rusland of maakt het er eigenlijk niet zoveel uit op de korte en middellange termijn?
Rusland is zo onvoorspelbaar. Dat hebben we. En we hebben in dit gesprek ook al vastgesteld dat we dus niet hebben zien aankomen dat de Sovjet-Unie zo opeens implodeerde. Hè? Alsof die rode ster boven het Kremlin dus implodeerde in de kosmos. Het is, wie had dat kunnen bedenken?
De vlag werd letterlijk gestreken, rode vlag.
Ja, precies. Dus ik waag me dan ook niet aan of voorspellingen als het gaat om Rusland. Ook omdat ik dat land niet zo goed ken als Oekraïne. Maar je kunt het misschien zo stellen dat het van een werkelijke vrede tussen Rusland en Oekraïne nooit zal komen zolang Poetin aan de macht is in het Kremlin. Daar ben ik wel van overtuigd. Daarvoor is te veel gebeurd. Er zijn ook oorlogsmisdaden begaan, worden dagelijks. Hè, dus beschietingen vinden plaats op, we hebben het weer gezien ook vorige week tijdens de onafhankelijkheidsdag. Dat op die avond weer een treinstation is beschoten. Ja, ik noem dat gewoon een daad van terreur. En als dat allemaal is gebeurd en nog ons staat te wachten, dan zie ik niet hoe Rusland en Oekraïne door één deur kunnen, zolang Poetin aan de Russische kant staat. Wat dat zal betekenen voor de toekomst, dat vind ik gewoon heel moeilijk om me daarover uit te spreken nu. Maar het is dus nog lang niet afgelopen.
Tot slot, u reisde afgelopen juli naar Kiev, onder andere op familiebezoek.
Ja.
Uw schoonouders wonen daar nog altijd. U heeft wel gezegd, kom naar ons, kom naar Nederland.
Ja, dat doe ik niet meer. Dat heb ik in het begin, toen ik ook dacht dat Kiev wel eens zou kunnen vallen. Ook ik in het begin was daar bang voor. Toen hebben wij inderdaad hemel en aarde bewogen om mijn schoonouders dus hier naar Nederland te krijgen.
Ja, uw zoon is ook op weg gegaan om ze te halen.
Ja, mijn zoon Jonas, maar ook Julia, die zijn daar naar Polen gereden, waren aan de grens. We hadden ook een auto, want ze zijn op leeftijd. Isolde is niet goed ter been meer. Dus om met de trein te gaan, dat was geen optie. We hadden alles eigenlijk geregeld. Maar ze vertikten het. Ze vertikten het omdat ze aan de ene kant vonden, zij waren veel optimistischer dan ik. Met name mijn schoonvader, die zei van nee, die Russen komen hier niet. Maak je geen zorgen.
En u dacht natuurlijk, ben je nou helemaal gek?
Ja, precies. Ik heb hem ook voor Durak uitgemaakt, voor gek. En daar schaam ik me nu voor. Dat is...
Dat waren boeiende telefoongesprekken.
Ja, precies. Ja, exact. Dat waren moeilijke telefoongesprekken. Maar dat doe ik dus niet meer. Want ik weet dat... Kijk, dat zijn mensen die zo verknocht zijn aan hun geliefde Kiev. Het is ook zo'n prachtige stad. En die zijn op leeftijd.
Ik las in het dagboek dat ze zelfs bij het luchtalarm niet altijd meer naar de schuilkelder gaan.
Nee. Maar dat doet bijna niemand op dit moment in Kiev meer. Het luchtalarm gaat af voor heel Oekraïne. Dat is als er ergens op de Zwarte Zee of in een Russische raket wordt afgeschoten. Of vanuit Belarus trouwens ook heel veel, hè, vanuit Wit-Rusland. Dan weet men in de eerste secondes en nog niet waar die raket naartoe gaat. Vandaar dus dat ook het luchtalarm dan afgaat in Kiev. Maar meestal is die raket dan niet onderweg naar Kiev. Dat weet men intussen wel. Op zich gevaarlijk hoor, want het kan zomaar weer gebeuren dat er wel weer raketten op Kiev afkomen. Maar de bevolking is zo gewend geraakt aan dat luchtalarm dat men meestal gewoon blijft waar men is.
En ondertussen gaat u door met het helpen van mensen in Oekraïne om hun leven opnieuw op poten te zetten en hun huizen, als dat nodig is, te herbouwen.
Ja, op weg naar die Hollandse saaiheid.
Op weg naar die Hollandse saaiheid.
En als mensen u daarbij willen helpen met financiële steun, dan kunnen ze terecht op de website opendoorukraine.nl.
Ja.
En ik wens u daar heel veel succes mee. En ik wens u ook heel veel sterkte, ook met uw familie, voor alles wat nog komen gaat.
Dank u wel.
En dank u wel voor dit gesprek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 287. Wil jij ons helpen nog meer interessante afleveringen mogelijk te maken? Steun ons dan met een donatie. Dat kan via vriendvandeshow.nl/bb. Alvast hartelijk dank. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.